here we go again.
Get in there, Lewis.
It's broken. It's broken.
Claps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij het jaaroverzicht van 2020 in de Formule 1 van De Bord Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij live in de Nu.nl-studio zitten de Formule 1-experts van de redactie, Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Goeiedag, mannen.
Ja, goeiedag. Kan je ook niet, we zitten live in de studio. Kan je ook niet live in de studio zitten?
Nou, ik wil het mee toch een beetje aangeven dat wij gewoon... we gaan natuurlijk wel wat fragmenten laten tonen. Die zijn allemaal live klaar.
Oh, heel goed.
Ze zijn live klaar ook.
Ja. Okay, ja. Live ga ik live. Echt niet achteraf in de montage nog toevoegen.
Nee.
Dus dan weet je dat in ieder geval.
Dus hij staat er ook meteen naar de opname, staat de podcast erop.
Dat zou in theorie wel kunnen, ja.
Inderdaad,
live in ieder geval.
Ja.
Zo is het. Wat gaan we nou doen in deze podcast? We gaan het jaar van de Formule 1 doornemen aan de hand van een beetje fictieve prijzen. We hebben hier geen bekers live in de studio staan.
De Bord Radio Awards.
De Bord Radio Awards. Ja. Zullen we het zo gewoon noemen?
Ja.
Ja,
maar alleen hebben we dan... niemand krijgt uiteindelijk een award, letterlijk. Maar, nee.
Ik heb een paar jaar geleden zat ik nog bij Race Reporter, de Formule 1, andere Formule 1 podcast.
Ja.
En daar hadden we ook de Formule 1 Awards. Dus Lucas, die jongen die dat begonnen is en nog steeds goed doet trouwens, die gaat absoluut zeuren dat we het gejat hebben dan. Maar,
de Bordradio Prijzen.
De Bordradio Prijzen. Ja, dat is helemaal goed.
Awards, onnodig Engels natuurlijk.
Ja, dat is eigenlijk ook weer zo. Ja. Nou, wat voor prijzen gaan we nou uitdelen? Wat is nou bijvoorbeeld de beste boordradio? Wat was nou de beste race van het jaar? En wat blijft nou, los van corona, het meeste hangen in 2020? Dus als we nou over in 2050 hè, met onze kinderen... niet gezamenlijke kinderen, maar je weet wel. het hebben.
Nou, we zijn heel divers.
En, ja. We zijn wel heel divers.
Ja,
ik zeg er verder niks mee. Als we nou aan 2020 terugdenken, waar denken we dan aan? Dus zo'n fragment, daar hebben we ook een prijs voor. Wat we eigenlijk met deze podcast ook een beetje willen creëren, is dat oja-moment.
Oh ja. Goed.
Nou, mensen, het is wel duidelijk, toch? We gaan even terug naar 2 maart 2020, mannen. Wij hebben namelijk van tevoren voor deze opnames heel hard gelachen om onszelf. Wie wordt namelijk wereldkampioen, Joost?
Ik heb wel volgens mij Hamilton gezegd.
Ja.
Verstappen, ja.
Zullen we eens luisteren hoe dat ging?
Ja. Moeten we nog een wereldkampioen voorspellen ook?
Nee, dat vind ik te vroeg. Nee,
maar is het wel leuk aan het begin van
het seizoen? Ja, het is leuk. Nou, dan doen we een voorspelling. Nou, ik denk dat Hamilton een wereldkampioen wordt.
Ja?
Ja.
Ik denk toch Verstappen.
Het is nergens op gebaseerd, maar nou wel iets. Maar...
toch leuk voor de...
Ja, het is niet zwaar. Je koopt er niks voor, maar dan hebben we een voorspelling.
Ik vind het hartstikke leuk.
Ja, mannen. Op zich een aardige voorspelling. Joost, die had het dus goed.
Hij had dubbel, hè? Want eigenlijk wilde hij al niet voorspellen. En toen heeft hij het toch maar gedaan. Toen zei hij dat zijn voorspelling ook nog eens niks waard was. Dus daarom heeft hij het al een beetje...
Wat feitelijk nog steeds juist is.
Ja, dat is wel sportief. Ja.
Grappig eigenlijk dat we toen nog een beetje twijfels hadden over de dominantie van Mercedes.
Ja, maar dat is, je komt elk jaar weer hetzelfde seizoen in. In je achterhoofd weet je wel weer dat Mercedes heel sterk gaat zijn. Maar ja, hoe sterk? Ze waren nu alweer sterker dan de afgelopen seizoenen. Ik had dit ook niet helemaal aanzien komen dat ze zo goed zouden worden.
En Moeke, als jij dan kijkt naar Verstappen als voorspelling?
Ja. Belachelijk.
Nee, helemaal niet. Want het kwam ook vooral van Red Bull zelf af. Die zeiden van tevoren van vorig jaar was nog een overgangsjaar met Honda. 2020 moet het jaar zijn waarin er geoogst gaat worden. Nou, en bij de testdagen waren er best signalen dat het inderdaad ook zo zou gaan zijn.
Ja.
Maar het was niets was minder waar. Want we hebben natuurlijk geen mooie titelstrijd gezien dit jaar.
Ja, het leuke is, dat was niet de gekste voorspelling van Patrick dit jaar. Ik zeg het namelijk al, 2 maart 2020. Dat is een periode waarin wij wel corona al hadden natuurlijk. Het was onder ons, maar we zaten nog niet in een lockdown. We hadden nog geen grote persconferentie gehad.
Het was niet in Nederland nog volgens mij. Het was, althans, achteraf wisten we dat het toen al heftig rondwaaide natuurlijk in Nederland. Maar,
door carnaval natuurlijk.
Het was toen een ver van ons bedshow.
Ja.
Nog wel een beetje, ja.
Ja, één iemand die niet zo heel overtuigd was van corona, die zit hier aan tafel.
Dat is gewoon niet waar. Voilà, zet maar op.
Zullen we gewoon eens luisteren wat jullie allebei gezegd hebben op 2 maart 2020 over corona? En geloof me, dit is echt hilarisch met de kennis van nu.
Nou ja, maar uiteindelijk. Ik denk dat het uiteindelijk wel met de sis eraf loopt. Ik ga wel proberen om voordat ik naar Australië ga van mijn verkoudheid af te komen. Want reken maar dat als ik Australië binnenkom, dat er dan iemand met zo'n...
verhoging.
Dat is met zo'n temperatuurscanner op je voorhoofd staat van hallo. Dus... goed vitamine C en wat jij zei. En dan gaan we het wel bekijken. Maar het gaat nog wel een dingetje worden.
Nee, het is wat dat betreft alles of niks. Het woorden gaan ofwel of niet verreden worden. Aan de achterkant van de kalender is geen ruimte. Dus die vliegen er gewoon uit.
Ja.
Maar ik heb het idee dat we gelukkig net over dat hoogtepunt van dat virus heen zijn.
Laten we het hopen zeggen.
Ja, precies. En dat het wel goed gaat komen. Het zou echt verschrikkelijk zijn als we nog langer op de start van het Formule 1 seizoen moeten wachten.
Yeah.
Ja, dat kan ik echt niet aan.
Ja joh, gewoon, gewoon even vitamine C slikken en dan komt het allemaal wel goed.
En we zijn over het hoogtepunt van het virus heen.
Ja, past ook helemaal niet op de kalender joh, als je dit pas in juni of juli kan vervolgen.
Nee, het kwam helemaal niet goed uit inderdaad.
Hoe kijken jullie naar deze uitspraken?
Ja, we wisten wij veel.
Heel naïef natuurlijk. Ja. We hebben geen idee wat ons, ons te wachten stond. Maar ik weet nog waarom ik dat baseerde. Want ik was helemaal gek van die grafiekjes en hoe dat allemaal ging met die besmettingen.
Op Facebook toch eigenlijk?
Nee, niet op Facebook. Gewoon echt van de world-o-meter. Ik vast wel. Maar daar zag je dus dat die besmettingen toen terugliepen. Pardon. Maar dat kwam door China. Waar ze die mega heeft, waar toen waren alle besmettingen nog in China. Hadden ze die heftige lockdowns gedaan. Toen liep het terug. Maar in alle andere delen van de wereld liep het juist omhoog.
Ja.
Dus ja, ik moet mijn mond gewoon houden over dat hele virus. Patrick Paulus mij wel, dat moet niet nog Patrick Oosterhuis gaan worden, denk ik. Want
ik was niet veel beter, hoor. Ik bedoel, ik ben denk ik één dag nadat dit gebeurde, ben ik nog in het vliegtuig naar Australië gestapt. Ja, wisten wij veel.
Geweldig,
toch? Ja, het is, achteraf is dat gewoon bezopen geweest eigenlijk. Maar,
Een beetje vitamine C slikken, dan komt het allemaal wel goed.
Ja. Toen werd er wel gezegd van goede weerstand is goed voor je. Nou, wat heb ik altijd geleerd vroeger, dat vitamine C is goed voor je weerstand. Dus ja, ik denk, ik heb die week me helemaal volgevreten met sinaasappels. en toen de vliegtuig ingestapt.
Maar je hebt het niet gehad, dus misschien heeft het wel gewerkt.
Nou, niet dat ik weet in ieder geval. Nou, ik moet wel zeggen dat dat is wel zo. Dat hiervoor hadden we natuurlijk de wintertest. En toen heb ik daar in Barcelona was ik ook bij. Heb ik een hele 3 dagen aan een blok gezeten met allemaal Italianen. Niet zijn nadelen van hun, maar die kwam toen wel een beetje de hotspot. En toen ben ik daarna echt heel erg verkouden geweest. Dus, hier was ik net weer een beetje hersteld.
Ja, dat zei je ook in die aflevering.
Dus het zou kunnen. Maar ik bedoel, dat is voor de rest een persoonlijk ding. Dus dat interesseerde lezers misschien niet zoveel. Maar
wel grappig hoor je mij zeggen van ja, ik nog langer op de start van het Formule 1 seizoen. Wacht op de start van het seizoen kan ik echt niet aan. En dan duurt het gewoon nog 4 maanden voordat we eindelijk gaan beginnen.
Ja. En als we trouwens de luisteraars denken van wat had Bas hier nog een vrouwelijke stem. Dat was natuurlijk onze vorige presentator Samantha van Wijk.
Dat klopt.
Die jij hebt opgevolgd. Jij doet niet eens het hele seizoen, heb je nog gedaan.
Nee, maar een broekje. Ik ben pas later bijgekomen.
Ja. Het voelt als vertrouwd.
Nou, dat is echt een voordeel voor mij. Ik heb geen gekke uitspraken over corona.
Nee.
Daar niet opgenomen inderdaad.
Ik heb ook geen gekke dingen over de motor van Ferrari gezegd. We hebben nog zo'n fragment gevonden. Patrick heeft dit allemaal nog even bekeken.
Zeker.
Beluisterd allemaal. Dit is Joost, die hebben we echt heel hard om gelachen. Over Ferrari.
Ja. En ik denk namelijk dat het een beetje ertussenin zit en dat ze gewoon ongeveer de snelheid hebben van Mercedes en Red Bull. Misschien iets langzamer, maar zeker niet dat Racing Point ervoor staat of dat een heel slecht seizoen terug moet gaan. Dat denk ik zeker niet.
Nee, denk je dat niet, Joost?
Goed, achteraf blijkt die motor nog veel en de auto ook nog veel slechter te zijn dan wat er zaten. Er waren wel wat vraagtekens rondom de wintertest. En Mattia Binotto, de teambaas, die was ook wel een beetje de boel heel erg aan het indekken. Maar goed, dat had een voorgeschiedenis, dachten wij. Want ten eerste, de wintertest van 2019 reed Ferrari supersnel. En iedereen dacht, nou, die wereldtitel dit jaar, die gaat er komen. Nou, niets bleek minder waar. Dus wij dachten, nou, ze hebben geleerd. Hè? Ze gaan gewoon met de underdog-positie gaan ze die wintertest in en er ook weer uit. Maar dat bleek de realiteit. Ze waren gewoon niet snel. Dus,
ja, dit verwacht je toch ook niet?
Nee, van een topteam.
Het slechtste seizoen sinds 1980. Ja, tuurlijk denken wij dat ze nog een beetje de schijn ophouden bij die wintertest. En dat ze niet het achterste van hun tong lieten zien.
Ja, maar elk moment dat we Joost even kunnen aanpakken is toch genieten.
Moeten we dat doen? Zeker.
Ja. Ja. Nee,
maar dat doet hij ook bij ons en bij mij ook. Dus
daarom.
Hoef ons niet slecht over te voeren.
Ik kan ook incasseren.
Ferrari zeker niet achter Racing Point. Ja, leuk. Ja, en heel flauw, want dat dit zou gebeuren, dat wist natuurlijk helemaal niemand.
Nee.
Oké, laten we naar de prijs. Ja, prijs toch? Geen award natuurlijk. Prijs,
prijs
nummer 1 gaan.
Prijs, ja.
En dat is de prijs voor beste race van het jaar. We vallen meteen met de deur in huis. Ik heb een shortlist gemaakt. Zullen we die even heel kort doorlopen?
Ja.
Bijvoorbeeld Oostenrijk 1. Dat is ook wel een beetje een legendarische race, omdat het natuurlijk doorging überhaupt. Het was ook de race waarin Verstappen uitviel na 11 rondjes. En hij lag echt op een kansrijke positie om die race te winnen. Misschien had hij hem achteraf ook wel gewonnen. Het was ook de race waarin Albon en Hamilton tegen elkaar aankwamen. Wiens fout was het nou achteraf?
Ik vond Hamilton, dat vind ik nog steeds.
Oké. Okay. Ja. Albon had waarschijnlijk gewoon die race gewonnen, hè?
Ja.
Goeie kans, ja.
Ongelooflijk. Hij reed daar op de softs, terwijl Bottas en Hamilton op hardere banden reden.
En oudere banden.
En oudere banden ook nog eens. Dus dat was echt geweldig. Dat is onder andere een race, Silverstone 1, met de klapbanden van Hamilton en Bottas, weten we allemaal nog wel. Dan hebben we Monza met de overwinning van Gasly. Nou, gaan we ook nooit vergeten in ons leven. Dan hebben we Toscane / Mugello. Mugello kennen we het vooral van.
Ja.
Twee keer een rode vlag. Chaos op start-finish. Dan hebben we Turkije. Spreekt eigenlijk voor zich. Regen, chaos, gladde baan. Bahrein 1.
2.
Twee.
Ja, de
Sakir.
Sakir.
Ja, ja, ik wil eigenlijk, sorry, ik zat even te denken, wat is met Bahrein 1 ook weer?
Oh ja, met Grosjean natuurlijk.
Natuurlijk met Grosjean.
Ja, 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 ja,
ja, ja, ja.
Het heeft zich zo opgestapeld.
Ja, ja, dat was inderdaad misschien niet de mooiste race van het jaar. Alleen misschien wel een van de meest historische, omdat daar gewoon door middel van alle regelgeving echt iets goeds is gegaan. Ja. En natuurlijk Sakir, waar vooral George Russell de hoofdrol speelde. Wat een chaos was daar. Nou, dit is de shortlist. Wij hebben een keuze gemaakt. Patrick, wat is jouw race van het jaar?
Monza.
Oh, even een tromgeroffel, maar het is Monza geworden.
Ja.
Waarom?
Ja. Nou, omdat die race had in mijn ogen alles wat een Grand Prix in de Formule 1 zo goed kan maken. Mooie inhaalacties, een verrassende winnaar, een rode vlag, chaos, totaal het overzicht kwijt. Een herstart. Hè. Dat hadden we ook nog nooit gezien. Een herstart gewoon weer op de grid. Dat ze na die rode vlag weer gingen starten. En natuurlijk het verhaal Gasly zelf. Hè, dat hij uit geslagen positie helemaal is teruggekomen. Helemaal, nou, ik wil niet zeggen dat hij vernederd was. Maar voor hem zal het misschien wel zo gevoeld hebben. En zich echt ontzettend goed herpakt. En gewoon die race op zijn naam geschreven. Ja.
Ja,
fantastisch. Echt een Grand Prix die ik mijn leven lang niet meer ga vergeten.
Misschien wel een van de raarste podium in jaren.
Ja, echt bizar.
Gasly, Stroll en Sainz.
Ja, soms heb je dat hè, bij zo'n Grand Prix. Dat je daarnaar zit te kijken en dat je zoiets hebt van... Ja, wat gebeurt hier weer? Een rode vlag. En dan nog even een Leclerc die zijn auto keihard in de muur plaatst. In de bandenstapel plaatst. Ja, het is ongelooflijk. Die race had alles.
Ook ongelooflijk hè, dat die crash van Leclerc misschien wel erger was dan Grosjean. En natuurlijk, je had...
Voor snelheid.
Ja, qua snelheid misschien wel, ja.
Ja, denk ik.
Hele stevige, ja.
Ongelooflijke impact, maar ja, geen vangrail.
Nee, een hele dikke stapel met banden. En, ja. Maar dat is op een punt waar ze verwachten dat auto's eraf gaan. En dat was het geluk van Leclerc op dat moment.
Ja, en ook ongelooflijk dat een foutje bij Magnussen, of wat was het ook weer, problemen bij Magnussen, die hem daarvoor net voor de pitstraat had gezet, dat daardoor alles in een chaos ontvouwde.
Ja.
Ook wel grappig.
Ja. Dat is de kans om een hele kleine aanleiding, ja, zijn, waardoor de kettingreactie ontstaat.
Waardoor Hamilton die straf kreeg.
Die tijdstraf, ja. Ongelooflijk, ja.
Leuk, okay. Maar ja, we kunnen hier uren over praten, alleen al over deze race. Dat hebben we destijds ook gedaan, natuurlijk. Joost, wat is jouw favoriete race van het jaar?
De Grand Prix van Toscane.
Waarom?
Het eigenlijk heeft dat ook wat te maken met Monza. Nog los van de circuit Mugello is gewoon heel erg leuk. En tof dat we daar een keer een Formule 1 race hadden. Als ik me niet vergis, was dat de eerste van de inval races die erbij zijn gekomen?
Denk het wel.
Dat was vernieuwing. Ik ben altijd voor vernieuwing.
Ja.
Maar het leukste was dus Monza. Patrick zegt het net. Daar hadden we een rode vlag situatie, wat al vrij weinig voorkomt, met een herstart op de grid. En toen hadden we er in Mugello ineens twee. Dus dat was super speciaal. En het was voor de rest natuurlijk, dus qua strijd om de leiding, niet heel bijzonder. Maar en Verstappen viel ook daar al uit. Dus wat dat betreft de mooiste race die we hebben uitgekozen, dat was niet per se omdat Verstappen daar nou zo goed opereerde. We hadden die crash van Stroll nog. Niet dat dat nou heel mooi was, maar dat was wel spectaculair. Crashes zijn spectaculair en iedereen die dat tegenspreekt...
Zeker als Stroll is.
Dit is wel heel erg.
Dit kan niet
hoor. Nee.
Het knip betreft.
Het is toch goed afgelopen? Ja,
dat is ook alweer zo.
Ja. Is, we hadden dat incident op de grid met die herstart natuurlijk. De rollende herstart. Het was één grote chaos eigenlijk. En dat op dat mooie circuit in Italië, ondergaande zon op een gegeven moment een beetje. Het had alles.
Echt dat circuit vond ik wel van alle nieuwkomers wel echt het mooist. Qua ligging en qua hoe die auto's over dat glooiende parcours.
Ja, en die award hebben we ook nog.
Dan rol je alweer uit het draaiboek.
Sorry.
Moeten we ons een keer aan een draaiboek halen?
Daar kom ik zo terug. Ja.
Nee, we maken eerst even de beste race af. Dus dat was mijn inzending, Mugello. De Grand Prix van Toscane, wat natuurlijk ook al heel lekker bekt.
Absoluut. Twee keer Italië.
Ja.
Ik dacht, ik blijf wel in Europa. We gaan een beetje naar rechts op de kaart. Voor mij is het Turkije geworden.
Oh.
En met name ook een beetje...
Jij hebt niet goed opgelet met adreskunde, vriend. Dat circuit ligt niet in Europa. Pijnlijk dit. Nee, ligt in het Aziatische deel.
Zit ik even te denken.
Most definitely.
Het is Istanbul, toch?
Ja, maar Istanbul ligt...
Istanbul ligt toch nog aan het Europese...
Nee, de ene helft wel, de andere helft niet.
En dit was aan de andere kant van het kantje.
Ja, dat is het Aziatische deel.
Oh, grappig.
Ja. Maar goed.
Ja, dit soort dingen, die weet hij
niet. Ja, ik ga hem ook niet tegenspreken,
precies,
hoor.
Daar moet je echt mee uitkijken, hoor. Daar troeft hij ons allebei in.
Ja. Ik dacht, omdat Istanbul vaak nog ook aan een Europese kant heeft...
Het heeft ook een Europese kant, ja.
Nou, dan is dat even rechtgezet. Turkije, met name ook een beetje door de opbouw van dat weekend. Dat ze de eerste keer die baan opreden, dat ga ik niet snel vergeten. Dat ze zo aan het glibberen en aan het glijden waren, dat was al genieten.
En vooral dat ze dus, volgens mij was het van zaterdag op zondag met auto's aan het... Of was dat van vrijdag op zaterdag? Dat ze met straatauto's rondjes aan het rijden waren om een nieuwe grip neer te leggen of nieuwe rubber meer. Ja. En dat het daarna ging regenen. Dat was gewoon
ongelooflijk
jammer voor die jongens.
Natuurlijk ook door de pole position van Stroll. Het is misschien niet, we hebben het over de beste race van het jaar, maar eigenlijk gewoon het beste weekend vond ik dat. En natuurlijk de race zelf. Zoveel chaos, Verstappen in kansrijke positie, die eigenlijk... Ik weet niet, nog steeds niet of het echt een foutje was, maar die eigenlijk wel te gretig was bij Perez.
Ja, ik vond het achteraf makkelijk praten natuurlijk, maar ik vind eigenlijk niet dat je het Verstappen daar iets kan
verwijten. Je hebt gewoon een situatie dat er duidelijk een fout is. En je hebt een situatie misschien die je had kunnen voorkomen. En ik denk dat hij in de laatste categorie valt. Hij had het kunnen voorkomen.
Ja. En ook nog mooi dat uiteindelijk Perez bijvoorbeeld op het podium stond. Leclerc die ging volgens mij tweede worden zelfs. En eindigde als vierde.
Ja,
zulke mooie verhalen.
Opleving, kleine opleving van Vettel.
Ja, die reed een hele goede race daar.
Vettel werd derde natuurlijk.
Ja. En natuurlijk Hamilton die gewoon een geweldige race reed. Dat moeten we ook niet vergeten.
Oh ja.
Die vergeten we wel eens in het hele spektakel. Maar die won het grootste deel van alle races. En werd ook weer kampioen natuurlijk.
Absoluut.
En die won ook deze race. Dus die moeten we ook al benoemen daarin.
Ja, nou dat was de beste race van het jaar. We gaan door met de beste boordradio's van 2020. Ik wilde een top 3 maken. En toen was ik eigenlijk zo'n beetje alle boordradio's van het jaar aan het terugluisteren. En toen kwam ik een beetje op een top 9 uit. Toen had ik voor jullie een top 6 gemaakt. En daar hebben we toch maar voor de vorm een top 5 van gemaakt.
Top 5 klinkt beter, ja.
Toch?
Dit is in goed overleg gegaan, toch?
Ja, jawel. Ja, top 6 is ook zo raar, maar we hadden hier... Nou goed, je snapt het verhaal.
Goed overleg. Je hebt nog een beetje bloed aan je lippen. Dat moet...
Het is eruit geslagen. Allereerst op nummer 5, Grosjean in Turkije.
What the fuck?
Are you okay?
Yeah, but mother fucking hell. No! Shit, mate. Shit.
Watch for Norris.
Yeah, doing my best, but that track is a fucking absolute joke.
Ja, de totale onmacht bij Grosjean is natuurlijk wel in beeld gebracht. En we hebben natuurlijk Grosjean echt de lof van de trompet gestoken nadat hij die hele zware crash overleefde. Maar hij had eigenlijk niet zo'n goed seizoen. En dit is ook een beetje symbolisch voor zijn zwanenzang van zijn carrière.
Ja, het is ook zo mooi dat je op deze boordradio zoveel details hoort. Weet je, dat hij weer slippende banden heeft. Of hoe zeg je dat?
Ja, doorspinnende banden.
Ja, doorspinnende banden natuurlijk. Weet je, dat hoor je allemaal erop, die frustratie bij hem. Jullie corrigeerden me ook nog dat hij dat in Mugello ook nog natuurlijk had. Was dat rondom Verstappen?
Ja, maar toen kon hij er niet zoveel aan doen. En toen was het eigenlijk best wel knap dat hij die auto nog uit de grindbak wist te halen eigenlijk. Dat was ook een hele mooie, maar die was ook zo lang. Dus misschien te lang om in een podcast te laten horen.
Dat is ook zo. Nou, in ieder geval Grosjean op 5. We gaan door met de nummer 4. Dat is Räikkönen in Silverstone.
Oké, box. Dat ik ga schermen.
Yes, double pitstop.
Sure.
Yeah, we need a bit of space.
Sure.
Stay out.
Hey, it's still fucking late now, fuck's sake.
Copy. Okay.
Oh, wait, it was a good fucking thing to come in.
Als we een favoriet moesten laten horen, dan stond deze bij Joost op 1, toch?
Ja, dit is mijn favoriet, ja. Maar zeker omdat het een coureur is die zegt dat hij nog als hobby Formule 1 rijdt. En dan toch zo fanatiek zijn, dat vind ik dan wel weer mooi.
Ja, maar je hebt toch wel vaak ook het gevoel dat je bij Hamilton, als hij dan toen in Turkije won, dat hij Schumacher even naar daar was volgens mij. Dat studeert hij allemaal in. En bij Kimi weet je één ding zeker, dat het niet ingestudeerd is. Hm. Het is allemaal authentiek en echt en... Ik zit volledig in het Kimi-kamp dat ik blij ben dat hij gewoon nog doorgaat. Dit zijn characters die je in de Formule 1 wil blijven zien. Die ik in de Formule 1 wil blijven zien in ieder geval.
Ik vind ook de nederigheid van zijn engineer. Oh, sorry hoor. Copy. Ja, geweldig. Ja,
je hebt ook nog een andere boordradio van Kimi in Monza, is dat, met die rode vlag. En dan zit hij in de auto en dan moeten die banden snel mogen in de bandenwarmers. En dan zit die engineer ook heel erg op zijn huid van, kom nou met die bandenwarmers. Doe het nou gewoon, weet je. Hij is gewoon, die relatie is wel een beetje merkwaardig tussen die twee. Hij is een beetje dominant, Kimi, achter stuur, maar...
Gaan we door met de nummer 3 van de lijst. Dat is de vrolijke Lando Norris in Mugello.
And radio check approaching turn 4.
It's Friday then. It's Saturday, Sunday. What?
It's Friday then! Saturday, Sunday, what?
Ja, het is oké.
Maar volgens mij, bij alle lijstjes die ik gezien heb, stond deze op 1. Maar ik heb wel een beetje bij deze... Ik ben heel erg fan van Lando Norris. Door zijn vrolijkheid en alles wat hij op Twitch doet.
Ja.
Maar hoe vaker je deze hoort, hoe minder leuk die ook wel wordt.
Ja, ik vind het nog steeds leuk. Alleen, Lando moet wel een klein beetje gaan oppassen. Wat jij zegt, dat het alleen maar dat gaat worden. Dat hij alleen nog maar de Lando is van de Twitch en van de gekkigheid. En van de van de idioterie, om het zo maar even te zeggen. Want om nou te zeggen dat hij echt een uitstekend seizoen heeft gereden, dat valt toch wel mee uiteindelijk, denk ik.
Dan gaan we het zo nog even... slecht, maar...
Maar ik vind het wel interessant. Ik had wel iets meer van hem verwacht, denk ik.
Ik vind het wel interessant wat je zegt, want je hebt op zich gelijk, maar ik denk dat de Formule 1 wel echt heel blij met hem is. Want Zeker. Hij spreekt die jongere generatie, die de Formule 1 toch een beetje dreigde te raken, ontzettend aan. En eigenlijk de meeste mensen die Formule 1 niet echt volgen, maar het een beetje zo zijdelings volgen, die vinden... zijn vaak gewoon fan van Verstappen natuurlijk, maar toch ook heel erg van Norris door zijn strapatsen en zijn gein. Maar hij doet het ook niet slecht, maar hij moet toch wel een paar stappen maken, ja zeker.
Ja, maar hij heeft als teamgenoot Carlos Sainz, die wel gewoon in de kwalificatie verslagen heeft.
Maar niet in de races.
Nee, maar goed, er zit 7 punten of 8 punten
ja,
tussen.
Ja, maar Sainz had wel wat meer pech dit jaar dan Stroll.
Dan de Norris. Ja. Sorry. Ja. Dus, ja, goed. In ieder geval Lando Norris met zijn vrolijke bordradio. Dan een iets serieuzere bordradio. Ik heb deze in geen enkel lijstje gezien. Dus ik heb deze persoonlijk erin gepropt. Maar ik vind hem wel echt de meest bijzondere van het jaar. Leclerc over Grosjean in Bahrein.
Fuck. This was a big one. Is he okay?
I will come back to you.
Fuck. I've seen it in the mirrors. Who is it?
It's Grosjean. Still no information. I will let you know.
No, please. Ah, fuck me. Still no information?
Still no information.
Toen ik deze hoorde, kreeg ik echt wel een soort van kippenvel. En ik moest ook, en dat beaamde hij achteraf ook, dat hij heel erg aan Antoine Hubert moest denken. Mm. Toen hij dat allemaal zag. Hij zag vanuit zijn cockpit, dat vertelt hij ook, allemaal rook. Dat zie je ook op zijn bordradio. En hij bekommerde zich constant over Grosjean, wilde steeds updates krijgen. Ja, dat hoe hij erg meeleeft met Grosjean, vond ik heel bijzonder.
Ja, er zit dan wel een beetje een trauma in, denk ik, van Spa 2019. Wat op zich logisch is. Ik heb wel het idee dat... Nou, hoeft niet per se zo te zijn, maar Grosjean en Leclerc... Ja, Leclerc is monegasque, maar dat zijn natuurlijk allebei Franstalig. En die, ja, je had dat ook bijvoorbeeld met die boordradio dat Gasly won in Monza. En dat Grosjean ook heel blij voor hem was. Weet je, misschien iets meer binding met je landgenoot, zeg ik tussen aanhalingstekens. Want ik weet dat Leclerc eigenlijk geen Fransman is. Maar dan nog, ja, dat is sowieso... de schrik zat er bij heel veel coureurs in, dat hoorde je ook wel. Maar bij Leclerc wel het meeste, ja. En dat hoor je hier heel goed terug.
Ja, prachtig. Dan gaan we door met de nummer 1. Ik denk dat voor veel mensen een logische keuze is. Misschien op Lando Norris na. Maar ik vond het enthousiasme van Pierre Gasly na zijn overwinning in Monza echt geweldig.
Oh my god! What did you do?
What did you do?
You fucking right! You right! Oh my god!
Fail 84,
oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes!
P1, Pierre, P1!
Joost, jij bent niet zo fan van juichende boordradio's, zei jij.
Nee, niet per se. Nou, nee, dat wordt weer verkeerd uitgelegd. Ik zei dat in de context van een toplijstje met de beste boordradio's. En ik, ja, juich boordradio's.
Ja, zo'n boordradio van Hamilton misschien.
Ja, allemaal. Ja, ik bedoel, yes, lachen, dat is niet. Ik vind het leuk als het iets bijzonders is. En dus een dikke scheldpartij vind ik leuker dan iemand die heel erg blij is. Ja, maar het hangt een beetje van, kijk, zoals we hadden het over die van Gasly vorig jaar naar Brazilië, dat hij over de streep kwam. Maar dat wiel-aan-wiel gevecht met Hamilton en dan dat jaar dat Gasly beleefde, ja, daar zat van alles in. Ja. En daar kwam ook van alles uit. Maar over het algemeen, ja, denk ik van, ja, oké, dat is niet zo heel bijzonder.
Ja, je hebt een paar juichende bordradio's nog van Lando Norris naar Oostenrijk bijvoorbeeld, dat hij nog niet wist of hij op het podium terecht zou komen. En die ontlading was geweldig. Max Verstappen naar Abu Dhabi, zijn pole position.
Ja.
Echt een geweldige boordradio. Ja. Maar ja, misschien nog net niet speciaal genoeg om in dit rijtje te komen.
Nee, het is gewoon iemand die heel blij is.
Het is wel een heel speciaal lijstje dit.
Ja, het is een super speciaal lijstje. Dus,
top boordradio's van podcast de boordradio. Ja, daar wil je natuurlijk in staan als iedere
keer. Kom daar maar eens in.
Ja. Kom daar maar eens in. Ja. Ja, het is deze mensen in ieder geval gelukt. Dan gaan we door met de prijs voor beste coureur van het jaar. Hier hebben wij een stevig overleg gehad, namelijk. Want je kan niet een Hamilton of Verstappen niet noemen. Zo is het eigenlijk.
Nee.
Als je coureur van het jaar zegt, maak je jezelf eigenlijk belachelijk door geen Hamilton te zeggen. En misschien nog, omdat Verstappen ook een buitengewone prestatie heeft geleverd in de Red Bull, om hem te noemen.
Ja, dus dat zijn duidelijk 1 en 2.
Ja,
dat zijn er duidelijk 1 en 2. Dat maakt het ook niet heel spannend.
Nee.
Allereerst, zullen we het eerst even over deze twee hebben. Hamilton heeft Michael Schumacher zeer snel geëvenaard.
Ja.
Dat typeert een beetje dit jaar ook, hè?
Nou, kijk, het is nog steeds zo. Dat is wel opvallend, vind ik, dat mensen heel gauw wel durven te twijfelen aan Hamilton. Als je naar die cijfers kijkt, dan is daar gewoon geen enkele aanleiding voor. Hij zit heel vaak in de beste auto, dat is zo. Maar je moet het nog steeds afmaken. En de manier waarop hij heeft dat zo vaak op zo'n geniale, overtuigende manier afgemaakt, dat er volgens mij geen reden is tot twijfel of hij absolute klasbak is. Dat is hij gewoon. Want als je kan niet alleen op basis van de auto... Ik ben soms een beetje best vies dat ik auto zeg. Je kan niet alleen op basis van de auto kan je 7 keer wereldkampioen. En 98 heeft hij er inmiddels gewonnen, 96. Heel loop en zoveel keer pole position. Dat is niet de auto. Dat is gewoon een coureur die excelleert.
Maar dat besef gaat later wel komen. Want
precies.
Ik weet nog, met het Schumacher tijdperk ging het precies hetzelfde.
Was het niet anders. Nee.
Echt, die Ferrari was toen zo goed. En die deed het. En Senna was toch veel beter dan Schumacher. Kan je nog steeds over discussiëren natuurlijk, maar dat is ook, nu helemaal verstomd.
Dat is ook denk ik wel opvallend, dat Schumacher werd heel vaak vergeleken met Senna.
Ja.
En Hamilton wordt weer heel vaak, minder vaak met Senna, maar veel meer met Schumacher vergeleken. Dus ja, je wordt altijd vergeleken met de laatste die bovenop de apenrot zat. En dat was natuurlijk gewoon heel lang Schumacher.
Ja.
Dat is toch een beetje, wie heeft de touwtjes echt in handen, hè, weet je wel. Dat is, voor Hamilton is dat nu al zo lang aan de gang, dat het onmiskenbaar de beste.
Ik heb nog nooit iemand horen zeggen, Verstappen is de nieuwe Schumacher.
Nee.
Te bedenken.
Terwijl ik denk dat Verstappen wel juist meer lijkt op Schumacher dan op Hamilton misschien. Omdat Verstappen toch ook wel echt eventjes soms af en toe onder de gordel. Heel spectaculair, soms over het randje. Wat dat betreft lijkt hij misschien wel iets meer op Schumacher dan op Hamilton.
Ja, grappig eigenlijk.
Er zijn inderdaad wel genoeg vergelijkingen. Want ook, het is toch wel een beetje een bekend verhaal dat de Red Bull niet altijd de makkelijkste besturen auto is. En van Schumacher stond ook wel bekend dat hij ook niet altijd de allerbeste, niet dat dat bij Verstappen is, want dat weet ik gewoon niet hoe die daarin is. Maar dat Schumacher niet altijd de allerbeste afsteller van auto's was en ook niet de allerbeste ontwikkelaar. Want ze gaven hem een auto en hij ging er gewoon hard mee. En ik heb wel eens het idee dat dat bij Verstappen ook een beetje zo is. Dat hij ook minder gevoelig is voor, bijvoorbeeld wat Vettel heeft, weet je wel. Dat hij een stabiele achterkant moet hebben. Of dat hij dat je de teamgenoten van Verstappen zo hoort, ziet zoeken naar de juiste manier waarop die auto moet rijden. En bij Verstappen heb ik het idee dat je zet hem in een auto en dan gaat gewoon hard. En natuurlijk zit daar wel fine-tuning in van hoe die auto afgesteld moet worden. Maar je hoort hem nooit echt over van, deze auto is onbestuurbaar of ik kan hier echt niet mee overweg.
Hij dat al zegt, dan gaat hij nog steeds vaak wel hard mee. Of in ieder geval harder dan dat teamgenoot.
Hij klaagt wel veel natuurlijk. Ja.
Dat doen alle coureurs.
Ja. Precies.
Dat is gewoon een coureurs eigen. En al zou hij dat niet doen, dan zou hij geen coureur zijn. Want dat is gewoon basiseigenschap 1. Heel veel klagen over de auto. Maar zelfs dat vind ik Verstappen nog relatief minder doen dan bijvoorbeeld Hamilton. Die klaagt ook altijd over zijn banden en over dit en dat. En alles is twijfelachtig. En dan zet hij weer paarse tijden neer. En dan denk je, het valt er wel mee allemaal toch, of niet? Maar ik denk dat daar die vergelijking tussen Verstappen en Schumacher eigenlijk meer op gaat. Dat hij gewoon echt een type is die in een auto zet. En die gaat gewoon hoe dan ook hard. En het wordt tijd dat hij gewoon een keer in een auto zit waarmee hij minimaal even gelijkwaardig is aan Hamilton. En dat was afgelopen seizoen niet zo. En ik denk dat daar het grote verschil, dat is gewoon heel vervelend om vooral voor mensen die de sport van een beetje een afstandje volgen, zeg maar. Hoe kan het dan dat Hamilton altijd beter is? En dan moet je zeggen, het ligt aan de auto. En dan krijg je altijd automatisch het antwoord, dan is het toch geen echte sport. Maar voetballers die excelleren ook beter in een goed elftal dan in een minder elftal. Dat is ook zo. Dus,
heeft Verstappen dit jaar laten zien dat hij definitief wereldkampioenschap materiaal is?
Ja, maar dat heeft hij daarvoor al laten
zeggen. Vorig jaar was ook echt wel uitstekend en dit jaar weer. Ja.
Maar dit vond ik toch wel, niet met afstand, maar toch wel echt wel zijn allerbeste seizoen ooit. Gewoon volwassenheid op momenten dat het ertoe deed. Hè, dat hebben we nog gezien in Bahrein, in die tweede race. En
dat hij inhield bijvoorbeeld om een crash te voorkomen.
Ja.
En Leclerc.
Ja, dat is om vervolgens wat ik, maar daar kon hij niet zoveel aan doen. Ik denk dat hij dat stappen in principe klaar is om wereldkampioen te worden. Alleen het team niet nog. En het team was dit jaar er ook gewoon niet klaar voor. En dat is, ja, dat is toch wel een beetje kwalijk. Het begint een beetje vervelend te worden dat Red Bull die laatste stap maar niet kan zetten.
Ja, wat voor jaar heeft Verstappen nou gehad? Want onderaan de streep heeft hij wel maar 2 overwinningen.
Ja, ja. Ja, maar onderaan is dat heel cijfertechnisch natuurlijk. Volgens mij stond hij ook procentueel gezien het meest op het podium vergeleken met andere seizoenen. Ook omdat Ferrari weggevallen is. Maar wat Joost zegt, ik heb hem eigenlijk op geen enkel foutje kunnen betrappen. Heel misschien nog met Perez in Turkije. Maar dat wil ik ook niet echt een foutje noemen. Nee, zoveel was er gereden. De enige die Hamilton af en toe nog aan het wankelen heeft kunnen brengen. Vlak achter Bottas geëindigd in het kampioenschap. Terwijl die in een auto zat. Nou, die aantoonbaar zoveel sneller was dan die Red Bull. Ja, dat is gewoon echt een fenomenale prestatie van hem geweest.
En ook 4 keer uitgevallen, Verstappen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat speelt ook al mee. 3 keer Italië en Oostenrijk bijvoorbeeld. Vergeet ik er vast nog eentje.
Ja.
Dat speelt ook al mee, hè, eigenlijk.
Ja, en Sakir natuurlijk, die crash waar we het over hadden. Oh, ja, dus dat is ook veel meer dan Bottas. En bedoel, Bottas is ook 2 keer uitgevallen, volgens mij, uit mijn hoofd. 2 of 3 keer. Maar Verstappen vaker. En als Verstappen die uitvalbeurt in Italië,
had
die
hij 3, gegrepen,
dan was hij gewoon voor Bottas geëindigd. En nou ja, goed, Bottas die wordt nooit meer meegenomen in lijstjes van best presterende coureur. Maar dat is natuurlijk ook geen pannenkoek of zo. Dat is, die zit gewoon net onder de toplaag qua beste coureur.
Bottas is wel echt door de mand gevallen bij mij, hoor, dit jaar. Was hij al, maar echt, ik had Bottas toch nog wel iets hoger ingeschat dan wat ik dit jaar al van heb gezien.
Ik denk dat we dit jaar hem nog 1 kans hebben gegeven door, wat zei hij, Bottas 3.0? Was het een beetje voor de gein?
Rio, laat hij weer een snor staan en lekker aan baard.
Ja, daar heeft het toch niks mee te maken.
Ja, wel, wacht, ook... Dat is toch ook weer een beetje... Ja, ik weet het. Dat erger ik me dan ook weer aan. Ja,
ja. Ja, maar hij ging het dit jaar helemaal anders doen. Hij had nu echt een plan.
Iemands gezichtsbeharing is toch niet
zo relevant. Maar de vorige keer zei hij, het is een nieuwe Bottas met die baard. En nu had hij dan weer een snor. Ja,
ja, dat zijn zijn eigen uitspraken.
Dat klopt.
Zorg gewoon dat je hard gaat rijden. En ook in Rusland had hij ook... Dat won hij die race omdat Hamilton toen die tijdstraffen kreeg vanwege die pitstops. Dat hij ook weer bij de hand ging zitten doen over de boordradio. From who it may concern.
Ja.
Verschrikkelijk. Echt Bottas... Ja, eigenlijk verpest. Als we kijken, dit Formule 1 was legendarisch, dit seizoen, Formule 1 seizoen. Maar het was nog legendarischer geweest als Hamilton echt een teamgenoot had gehad die met hem in de snelste auto op het veld om de titel kon strijden. Een Verstappen, Leclerc misschien.
Een George Russell.
Een George Russell, precies.
Rosberg moeten we dan natuurlijk.
Rosberg was ook, was ook geweldig. Dan hadden we en leuke races en een mooi titelgevecht gehad. Dat is het enige wat dit seizoen nog een klein beetje mank heeft gemaakt.
Ja, maar we zaten in de coureursvergelijking.
Ja, maar daarom Bottas, jammer. Echt heel erg jammer.
Ik hoor het al, Bottas gaat niet jullie favoriete coureur van het jaar worden. Ik wil het toch even noemen, het top 10 lijstje wat door de coureurs, of dat door de coureurs, zelf gekozen is. Op 10 Alexander Albon. Ik weet niet hoe die daar gekomen is, maar uit goodwill geloof ik, denk ik. Op 9 Carlos Sainz. Op 8 Romain Grosjean. Ik snap ook niet hoe die daar gekomen is, maar dat heeft alles met zijn crash.
Ik denk ook goodwill, ja.
Nou, vanaf nu het serieuze lijstje. Op 7 Perez, op 6 Russell, 5 Gasly, 4 Leclerc, 3 Ricciardo, 2 Verstappen en 1 Hamilton. Dat is dus door de coureurs zelf gekozen. Maar goed, dat zijn de coureurs, hè? Wie zijn dat nou?
Ja,
ik wil het van jullie natuurlijk horen.
Ja.
Joost, zeg het maar, beste coureur van 2020, achter dus voor de duidelijkheid Hamilton en Verstappen.
Ja, dat is voor mij Charles Leclerc. Om de dood eenvoudige reden dat die Ferrari, nou dat hebben we inmiddels besproken, gewoon... Die auto is gewoon slecht. En hij heeft toch. Het gaat er gewoon om hoe je relatieve prestatie is. En de relatieve prestatie van Leclerc vond ik het beste. Met 2 podiumplaatsen, met hele goede kwalificatierondjes die hij eruit perste. Ook nog andere goede races waar hij net buiten het podium eindigde. Ja, nou, ik vond hem echt heel sterk. En ja, ik denk dat Leclerc gewoon in dat rijtje Verstappen Hamilton misschien net erachter zou kunnen passen. Mits hij het goede materiaal heeft. Ik hoop dat hij dat volgend jaar weer heeft.
Maar als iemand als Vettel zo het snot voor de ogen rijdt.
Ja.
Tuurlijk, jij hebt in heel veel eerdere podcast verklaringen gegeven waarom Leclerc sneller is in de Ferrari.
Ja.
Maar toch, hij rijdt Vettel echt het slot voor de ogen.
De hoofdreden waarom Leclerc sneller is in de Ferrari dan Vettel is omdat Leclerc sneller is dan Vettel momenteel.
Ja,
het is toch zo. Ja. En er zijn gerust wel redenen. Je moet je meer zoeken naar verklaringen waarom Vettel zo slecht is dit jaar. Maar we hebben nu 2 jaar op rij gezien dat Leclerc hem gewoon overvleugelt. En dat betekent maar 1 ding, dat Leclerc gewoon sneller is. Vettel die kan gewoon niet goed die kan niet goed aanpassen aan omstandigheden. Als de auto helemaal naar zijn zin is, dan presteert hij. Maar wat Leclerc doet, ik kan me niet voorstellen dat de Ferrari dit jaar naar zijn zin was. En sowieso te weinig vermogen. En toch perst hij dat er dan uit. En dat kan Vettel gewoon veel minder. En er zijn ook veel meer coureurs die dat niet kunnen. En ik vind dat, daarom vind ik Leclerc de nummer 3 van dit jaar.
Patrick, zeg het maar.
Sergio Perez.
Ja, toch wel, hè?
Ja. Echt, ik had niet verwacht dat hij dit nog zou... Ook hij is al wat ouder natuurlijk. Dat hij dit nog zou kunnen. Echt mooie inhaalacties gezien. Hij heeft eindelijk een keer echt goed materiaal onder zich. Hè? Want die Racing Point, dat was natuurlijk ook gewoon een uitstekende auto.
Hij heeft wel de McLaren onder zijn kont gehad.
Ja, maar dat was ook in een jaar waarin McLaren eigenlijk voor geen meter draaide.
2013.
Ja, het begin van het verval. Misschien was er iets daarvoor al ingezet. Maar volgde die Hamilton op die daar wegging. Ja, nee, dit was denk ik de beste auto die hij ooit onder zijn kont heeft gehad. En hij heeft het uitstekend gedaan. Hè? Ook een beetje dezelfde situatie als waarin Vettel zat. Alleen pakt het hier dan anders uit. Hij weet dat hij weg moet. Hij weet dat hij weggaat. Niettemin rijdt hij gewoon Lance Stroll echt het snot voor zijn ogen. Is natuurlijk niet heel moeilijk. Maar je moet het nog wel even doen. Hè? In een team waarin de vader van je teamgenoot de baas is. Het voor het zeggen heeft. Ja, nee, Perez kwam echt voor mij bovendrijf podia gepakt. Waar het eigenlijk niet zou moeten. Die race gewonnen natuurlijk als kerst op de taart in Sakhir. Ja, fantastisch. En mooi dat hij beloond is met een stoeltje bij Red Bull.
Ja, wordt heel interessant volgend jaar. Hè? Is het ook niet een beetje zo, we hebben nu Perez heel hoog zitten als coureur. Maar dat hebben we natuurlijk ook wel bij Gasly en Albon een klein beetje gehad. Dat waren geen wereldtalenten.
Nee, hij wordt gewoon weer langs de meetlat gelegd. Ja.
Ik maak me wel een beetje zorgen om Perez.
Ja, maar het enige verschil met Perez, we weten wat hij kan, zeg maar. En bij Gasly, toen die had, die reed ook nog kort... in de Formule 1 was dat wel... Ik weet niet, is hij Formule 2 kampioen geworden? Nou, net wel.
Ja, zeker.
Nou, prima. Maar dat jaar was ook niet een jaar waarin de GP2 heel erg sterk was. Behalve Giovinazzi.
Ja, ik wou even zeggen.
Ja. Maar ja, Giovinazzi... goed seizoen, maar ik heb nog steeds een beetje mijn vraagtekens bij. Ik durf het bijna niet te zeggen, Joost. Maar,
komen we zo meteen
ja, op. Ja. En dus daar kwam al heel snel het idee terug van... nou, die Gasly zal wel niet zo goed zijn. Nou, en met Albon, laten we eerlijk wezen... die heeft een half jaar in de Formule 1 gereden. Maar die was wel afgeschreven door Red Bull. Die was in dat Formule 2 jaar ook niet sterker dan Russell... en eigenlijk ook niet dan Norris, dat hij erbij zat. Dus daar dachten we ook van, nou, is hij wel zo goed dat hij eerder omhoog kwam. Kwam ook vooral omdat Gasly er gewoon helemaal niks van bakte bij Red Bull. En niet zozeer omdat Albon nou opviel met geweldige prestaties. Ik weet nog dat gebeurde. Dat wij zelfs discussies hadden van, nou ja, ze doet Red Bull er wel goed aan om Albon door te schuiven. Hè? Dat is niet gewoon voor Fiat moeten gaan, wat een veiligere keuze
klopt.
Lijkt.
Ja.
Dus en dat kwam nu ook weer terug. En bij Perez, je weet wel wat je aan hem hebt. Hij is ontzettend goed in het sparen van banden. Hij is ervaren, daar kan hij mee helpen met het afstellen van de auto.
Is hij de beste bandenfluisteraar van de grid?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat hij... Ja,
zou kunnen. Ja, ik denk dat het een driestrijd is met Hamilton en Verstappen.
Ja. Ja. Maar hij doet zeker niet voor onder.
Nee, hè? Nee, dat gaat nog wel een factor worden. Ja. Vooral op het gebied van de strategieën.
Ja. Ik denk wel, ik bedoel, dat is een gewaagde uitspraak... maar als we volgend jaar 23 races hebben volgend jaar... Klopt. Dat Verstappen... zeker 2/3, misschien wel 20 races van die 23... staat hij op de grid, startgrid voor Perez. Want Perez is gewoon niet een hele goede kwalificator.
Nee, dat is ook bijder. Zo. Vooral een goede racer, maar in de kwalificaties valt hij vaak wat tegen.
Ja.
Helder betoog, denk ik zo.
Ja, toch?
Ja, voor mij de man die je net genoemd hebt, Gasly. En met name ook een beetje omdat hij een beetje zijn revanche heeft gepakt dit jaar. Natuurlijk heeft hij Monza gewonnen, maar eigenlijk op een baan waar de AlphaTauri wel snel was... maar waarin hij echt... McLaren achter zich had, die super snel was. Stroll op de derde positie. Die heeft hij allemaal achter zich weten te houden.
Ja, ik vond dat niet eens zijn beste race eigenlijk.
Nee, klopt. Nee. Ja, het is inderdaad, over het hele jaar heeft hij het echt geweldig gedaan. Ja. Maar met name ook een beetje omdat hij zich gerevancheerd heeft.
Ja.
Hij was toch een beetje afgeschreven. Reed nog wel voor de leuk mee bij AlphaTauri. Vorig jaar nog Toro Rosso natuurlijk. En nu heeft hij echt laten zien hoe snel die is. Heeft Kvyat als een amateur weggezet eigenlijk. Dit jaar.
Ja, eigenlijk kan je zeggen dat vanaf het moment dat hij terug is gegaan naar Toro Rosso, / AlphaTauri, dat het gewoon alweer goed ging.
Ja.
En het zegt ook al wat over Kvyat misschien, wat er in potentie
misschien wel. De laatste paar races was Kvyat wel weer opeens goed. Dat
ja,
hij,
wel redelijk, ja, maar ja. Niet heel goed.
Hij wil ook gewoon normaal afscheid nemen natuurlijk.
Ja, doe nog even een paar races mijn best. En dan, Gasly is ook zeker terecht de vermelding. Maar ook andere jongens hoor, want we willen Ricciardo zeker niet tekort doen, want die deed het ook gewoon heel erg goed dit seizoen. En Sainz, idem dito. Er zijn meerdere namen die hierin hadden gepast. Maar wij kozen voor deze drie.
Ik heb nog een paar stellingen over een paar coureurs, zodat we die toch ook even genoemd hebben. Want inderdaad, bijvoorbeeld een Ricciardo, daar hebben we het niet over gehad. En soms, ja, dan, we kunnen inderdaad elke naam wel noemen, maar als we iedereen zouden behandelen, dan is het een podcast van 4 uur.
Ja.
Eerste stelling over Ricciardo. Ricciardo is in de juiste auto wereldkampioen materiaal. Joost.
Ja, dat hangt, dat is relatief. Ja, ik bedoel, als hij een betere auto heeft dan Verstappen en Hamilton, denk ik dan wel. Maar als hij gelijkwaardig materiaal heeft aan Verstappen en Hamilton en misschien Leclerc, dat, ja, met Verstappen hebben we het gezien, was hij niet zo snel als Verstappen. Dus,
ik denk dat hij in deze Mercedes ook wereldkampioen was geworden.
Ja, dat zeker weten. Ja. Ja. Ja.
Stelling 2, Gasly reed dit jaar Red Bull waardig.
Ja, ja. Ja, je kunt je afvragen wat nu de bedoeling is van Red Bull eigenlijk met AlphaTauri. Is het echt nog een junior team of willen ze dat gewoon als een soort van zusterteam ernaast hebben met een aparte uitstraling en het gaat om andere verkoop van andere dingen?
Ik heb het idee dat ze het zelf ook gewoon niet zo goed weten. Nou, of ze weten het wel, ja. Maar ja, het is geen klassiek talententeam meer. Nee, dat dat zijn ze al een paar jaar niet meer.
Misschien ook prima, toch?
Zeker,
ja. Als je met de beste coureur ernaast kan zetten. Ja, Perez is dan de goede,
maakt het ook uit, ja.
Goede tweede.
Belangrijk team voor de Formule 1, even goed.
Ja. Russell hoort in de Mercedes.
Zeker, ja.
Ach, makkie,
ja.
Heeft hij ook laten zien trouwens. Dus,
het is geen discussie meer.
Echt, nee. Als dat in het belang van de sport moet, zou Mercedes dat eigenlijk gewoon meteen moeten doen. Hm. Het is niet te verkopen dat Russell nog in die Williams rijdt.
Stroll is niet zo slecht als we denken. Kijk ik naar jou, Patrick.
Ja, nee, niet waar. Hij is wel echt heel slecht.
Echt waar? Nog steeds?
Nee.
Je hebt echt een paar weken geleden nog geroepen.
Hij is op zijn goede dag is hij gewoon een prima coureur. Het is geen toeval meer dat hij een aantal keer op het podium heeft gestaan. Het is ook geen toeval meer dat hij die pole pakte. Gewoon in bepaalde chaos kan hij boven komen drijven. En dat is echt heel gek. Het is een waanzinnige regenrijder. Normaal ben je dan ook een heel goede coureur. Als je in de regen goed overweg kan, dan ben je ook in het droog vaak heel goed. Hè? Alle grootheden der aarde, Schumacher, Senna, Hamilton, Verstappen, echt topcoureurs zijn ook altijd in de regen heel goed. Lance Stroll is ook heel goed in de regen, maar als het droog is, is hij wat minder.
Heeft Verstappen gewoon verslagen in de regen? Hè?
Ja, ongelooflijk. Ja.
Ja, dat moet ook even gezegd worden. Sainz wordt een goede uitdager van Leclerc.
Ja, zeker. Ik denk dat Ferrari best een goede keuze heeft gemaakt met Sainz. Of Sainz zelf een goede keuze heeft gemaakt. Dat is meer een goede vraag.
Ik vind trouwens, maar wil ik toch even gezegd hebben, die combinatie. Ja. En dan wil ik het ook op het gebied van uiterlijk ook. Echt twee van die pure mooi boys.
Mooie jongens, ja.
Ja, gewoon, maar dat past ook helemaal bij Ferrari. Het zijn ook classy gasten.
Uitstraling, netjes.
Geweldig.
Ja, nee, ja. Zeker. Ik vind Sainz heel goed bij Ferrari passen.
Ja.
Hij moet het natuurlijk nog gaan laten zien. Maar ik vond hem bij McLaren de afgelopen 2 jaar echt ontzettend gegroeid. Kijk, hij was, dat hij in 2015 debuteerde samen met Verstappen, was hij natuurlijk, Verstappen was goed, maar hij was niet slecht of zo, Sainz. En ze ontliepen elkaar ook niet heel veel.
Sainz, Verstappen verslagen in de kwalificatieduels?
Ja.
Dat jaar?
Ja, dus, en Verstappen die heeft later wel echt stappen gezet qua kwalificatie, ja. Maar was niet, in het begin niet zijn allersterkste punt. Hm. Ook niet een slecht punt, maar gewoon zijn allersterkste, niet zijn allersterkste punt.
Ja.
En Sainz heeft natuurlijk een wat rommelige route gehad naar boven, maar die zit nu toch bij een topteam. Alleen de vraag is of daar ook een topauto uitkomt. Maar ik denk dat het met Leclerc en Sainz dat is een heel goed duo. Ja, zeker. Ja.
Oké, dan de volgende stelling. Leclerc is exact net zo goed als Verstappen.
Nou ja, als je gewoon kijkt naar de palmares, dan nee, natuurlijk niet. Dan is Verstappen net even beter.
Maar dan moet je ook een beetje doorheen kijken.
Maar ook met bepaalde keuze. Hij maakt toch nog wel veel... hij maakt meer fouten dan Verstappen. Kan misschien ook zijn omdat hij wat... wat minder lang in de Formule 1 zit natuurlijk.
Ja, drie jaar minder.
Ik vind Verstappen wel de completere coureur.
Ja.
Oké. Okay, ja. Norris is meer dan alleen een clown in de auto. Hadden we het eigenlijk net ook al een beetje over.
Ja.
Ja dus,
gewonnen van Sainz in de kwalificatie. Ik zeg het nog maar een keer.
Ja, hij moet er volgend jaar wel een stapje bovenop doen, vind ik.
Vooral in de races.
Tegen Ricciardo, hè?
Ja.
Daar gaan we wel zijn ware aard zien.
Kan hem best wel een... Nou, niet... Ja, maar het kan wel een carrière beslissend seizoen worden voor Norris.
In de zin of voor Ricciardo.
Of voor Ricciardo, ja. Nou ja, in welke statuur krijgt Norris uiteindelijk? Kijk, dat clown aspect, dat vind ik alleen maar leuk. En dat maakt mij voor de rest echt geen zak uit als hij maar gas geeft. En dat doet hij vooralsnog. En hij is goed het seizoen goed afgesloten natuurlijk in Abu Dhabi met een vierde plek in de kwalificatie. En in de race was hij uiteindelijk vijfde achter Albon. Dus hij is minder constant dan Sainz, dat is het meer. En Sainz is gewoon verder. Maar dat zegt Norris is de eerste om dat te zeggen. En die zegt ook dat hij nog leert van Sainz. Dus. En hij is een van de jongste crews op de grid. Dat moet je ook niet vergeten.
Even los van het realistische, maar Albon verdient een zitje in de Formule 1.
Zeg ik geen kaart ja op. Als je puur naar de Formule 1 prestaties kijkt, dan... Ja. Nee, vind ik eigenlijk niet. Dan heeft hij toch echt te weinig laten zien. Als je echt spreekt van, nou, hier moeten de 20 beste coureurs van de wereld rijden. Ja, ik weet het niet.
Ja.
Hij heeft de kansen die hij kreeg, heeft hij gewoon niet gegrepen.
Het is ook vervelend dat je dan types als Latifi nog rond hebt rijden.
Ik moet zeggen, ja, maar dat betreft hoort hij er wel in. Maar ja, dan is er nog een hele rij daarbij. Ja. Van hoort
die buiten beschouwing gelaten.
Ja.
Ja. Maar ja, nee. Hij had van mij nog wel een seizoen mogen krijgen bij AlphaTauri.
Ja, dat had misschien nog wel gedaan met Gasly. Dat had ook wel verdiend geweest. Want hij heeft er natuurlijk ook niet voor gekozen dat hij zo snel omhoog gezet werd. Ja. Volgens mij was er geen enkele Red Bull coureur geweest die zo weinig in de Formule 1 had gereden als hij.
Ja.
Dus ja, hij had nog wel de tijd mogen hebben, maar ja.
Nee. Ik denk als hij bij AlphaTauri had gereden, had hij een geweldig seizoen gehad.
Ja,
net als Gasly.
Dat denk ik ook, ja. Ook omdat puur omdat die auto gewoon veel makkelijker te besturen is. En ja, ik denk dat helemaal niet onrealistisch is om te zeggen. Nee, zeker niet.
Nog twee te gaan. De eerste, Giovinazzi wordt zwaar onderschat. Joost?
Nou, kijk, dat moet ik even genuanceerd. Kijk, voordat het begint te praten, begint Patrick al te lachen. Ik denk dat hij een heel klein beetje onderschat wordt. Hij heel klein beetje.
En dat mag toch?
Ja, hij begint al meteen te lachen.
Ja.
Nou, we slaan het onderwerp al over. Dat is niet normaal te behandelen.
Ja, ga door. Ik zit aandachtig te luisteren.
Nee.
Ja, nee, vertel.
Nee, ja, goed. Hij is niet zo slecht als mensen denken. En hij is ook niet heel goed. Maar dat zeg ik elke keer. Ik probeer daar een zo genuanceerd mogelijk antwoord over te geven.
Nee hoor, Joost. Ik zit je een beetje te gek.
Ja, weet ik toch. Ik waren het dan nog.
Maar we snel doorgaan dan.
Ja. Nee, wacht. Ik wil ook wat.
Oh,
nee, ik zei al voor de uitzending. Ja, Giovinazzi heeft eigenlijk gewoon een prima seizoen gedraaid. Ja, ja. Ik help me even. Maar
tegen Räikkönen ook.
Het viel mij alles mee. Het enige is, ik vraag me ook wel af hoe goed Kimi nog is. Want toen hij wegging bij Ferrari, werd hij wel zoek gereden door Vettel natuurlijk. Al was stond geen maat op. Hij zal zeker niet beter geworden zijn sinds die tijd.
Nee.
Dus ja.
Nou, dat is het. Nee, ik denk dat Giovinazzi hangt er een beetje tegenaan. Van, hij is zeker geen toptalent. Hij is gewoon op zich kan hij door ervaring en door dat op te bouwen gewoon een goede Formule 1 rijder worden. Maar hij zal nooit in het rijtje van de namen waar we het net allemaal over gehad hebben genoemd worden. Nee. En daar is hij ook. Hij is ook best wel oud al. Hij is al 26. Hij is van dezelfde leeftijd als Sainz, als ik me niet vergis. En ja, die is toch wel een stuk verder. Nee. Die gaat nu rijden in het stoeltje waar Giovinazzi eigenlijk in had moeten zitten. Ja. Didn't happen. Dus nee, die hangt er gewoon een beetje aan.
Tot slot, Ocon wordt zwaar onderschat. Of sorry, overschat.
Nou, ik vind dat Ocon wel een beetje een teleurstellend seizoen heeft afgewerkt. Ik had meer van hem verwacht.
Ja. Ja.
Maar toch, als we kijken naar Ricciardo in zijn eerste jaar bij Renault, had hij het ook moeilijk, hè?
Ja, dus daarom, we geven hem nog een kans.
Hij had een jaar niet gereden natuurlijk, misschien dat helpt, maar...
zeker, dat helpt zeker niet.
Hij werd voorafgaand aan het seizoen toch op hetzelfde... Of althans, er waren mensen die zeiden dat hij van het talent van Leclerc en... Verstappen was.
Ja, dat dacht ik ook.
Want ook in de Mercedes-stal werd ook wel geroepen, hè, van nou, ze moeten gewoon Ocon in die Mercedes zetten. En ja, die geluiden zijn natuurlijk, al zou die nog bij Mercedes onder contract staan, die zijn helemaal verdwenen.
Ja, reed ook natuurlijk bij Force India om daarna die stap te maken naar Mercedes, denk ik.
Maar ook in dat jaar, dat vond ik, en dat heb ik gelukkig ook in een eerdere podcast al gezegd, ook dat hij naast, dat hij bij Force India zat. Het was niet zo dat hij daar Perez helemaal op een hoopje reed. En dat had hij misschien toch moeten doen als hij echt het top talent was, als dat hij zelf dacht te zijn.
Ja, zijn pech is een beetje dat hij in 2014, in mijn hoofd, Formule 3 kampioen werd voor Max Verstappen.
Ja.
En dat wij daarom allemaal misschien wel denken dat het een mega talent is. Maar ja, de kaarten zijn toch iets anders geschud daarna. Dus,
Gaan we door met de volgende prijs. Een stom woord eigenlijk. Ik wil gewoon weer award noemen.
Ja.
Dat is het moment van het jaar. Ja, ook hier hebben we even een slordige shortlist gemaakt. Maar ik weet zeker dat we nog 1000 dingen vergeten zijn. Je mag altijd mailen via podcast@nu.nl met sukkels. Hoe kon je dat vergeten? ik accepteer het.
Mag ook zonder sukkels.
Mag ook zonder sukkels. Nou, ik vind het altijd wel leuk als mensen gewoon een beetje kritisch zijn.
Ja.
Ik noem er gewoon een paar op. Grosjean, natuurlijk, zijn crash.
Ja.
Hamilton en Bottas die lek rijden in Silverstone.
Ja.
Geweldig. Verstappen in de muur. Voorafgaand had ik dat dus gezegd. Toen dachten we nog, waar heb je het in godsnaam over? Patrick en ik zijn erachter gekomen. In Hongarije.
Ja.
Oh ja.
Ja.
Verstappen in de muur.
Ja.
Ja. Ik had alleen dat opgeschreven.
Wat moment,
Jezus, wat is er hoop gebeurd. Dit seizoen. Ongelooflijk eigenlijk.
Ik had een beetje met een knipoog de crash van Leclerc in Monza. Omdat dat zo bepalend was voor die race.
Ja.
Dan de pole position van Stroll. Dit was ik ook bijna vergeten. Hulkenberg. Ja.
Ja,
dat was gewoon geweldig ook. Ook omdat het Stroll was.
Ja.
Ja. Dan Hulkenberg op P3 in Silverstone.
kwalificatie, ja.
In de kwalificatie. Komt even in die auto gedag zeggen en rijdt meteen naar P3 voor Verstappen. Dat is ook bijna volgens mij een van de weinige keren dat Verstappen niet in de top 3 eindigde. Was dat niet de enige?
Ja, de enige keer volgens mij. Ja.
Maar was dat... Nee, dat was niet de eerste keer in die auto. Dat was
nee,
het
was wel de tweede keer. Ja. Maar de eerste kwalificatie had hij natuurlijk niet gereden door die problemen.
En de race ook niet.
Hij
had de kwalificatie wel gereden, maar de race niet.
Oh, de race niet,
dan ging hij niet van start.
Oh ja.
Ja.
Dan moet je nagaan. Allemaal weer vergeten.
Ja.
Hamilton tikt Albon van de baan in Oostenrijk.
Zeker, ja.
Ik had het al gezegd.
Ja, maar dat is voor mij een totaal frustrerend moment. Omdat ik voorafgaand aan die race had voorspeld dat Albon ging winnen. En toen werd ik hard uitgelachen.
Dan Russell.
Ja, ja. Lachen.
Russell haalt Bottas in. Iconisch in Sakir.
Ja, ondanks bandenvoordeel en weet ik wat allemaal. Je valt in bij Mercedes en je rijdt gewoon een van de twee vaste coureurs. Haal je op een moeilijk punt in.
Maar als je dit zo opnoemt, wat een geweldig seizoen.
Was geweldig. Ja. Daar was ook nog verder. Ja, tot slot nog even Perez wint de race. Norris pakt P3 met de snelste ronde. En dat was hem eigenlijk al. Ja, vooral ook Perez wint de race. Joost, jij zei nog trouwens van... mensen hechten niet heel veel waarde aan die zegen.
Nou,
of hoe zeg je dat?
Nou, omdat ook om dat ik denk dat het ook vooral komt omdat het al zo'n gek seizoen is geweest. Als dit aan het begin van het jaar was geweest, nog voor Gasly bijvoorbeeld, dan had iedereen al meteen gezegd: wow, hoe kan dit? En iemand van buiten de grote drie. Maar omdat Ferrari zo slecht was, wat we nu al helemaal normaal zijn gaan vinden, wat natuurlijk nog steeds niet normaal is, vonden we die zegen van Perez ook een beetje normaal. Ja. Wat natuurlijk ook niet normaal is.
Het is op zich niet heel vreemd dat de derde auto van het veld één race wint. Dat is op zich niet zo heel raar als het misgaat bij de jongens die ervoor zitten.
Ja.
Dus hij was minder bijzonder dan Gasly. Het verhaal was er niet minder mooi op, want op dat moment dachten wij allemaal nog dat Perez natuurlijk in zijn slotfase van seizoen of van zijn carrière zat. En ja, dat is natuurlijk wel zo. En dat is met Gasly natuurlijk ook zo. Er kwam wel een flinke dosis geluk bij kijken en dat maakt het... Ja, dat maakt het net iets minder mooi dan wanneer je echt op helemaal op eigen kracht zo'n Grand Prix wint. Ik denk dat maakt het voor mij net altijd even minder spectaculair.
Ja, maar het was toch ook, je hebt ook wel geluk nodig natuurlijk. Maar hij reed laatste na de eerste ronde.
Nee, het was een fantastische prestatie, maar zonder die was het eigenlijk ook weer. Jezus, wat er zoveel gebeurd is. Was het een safety car? Of,
ja, van alles.
Ja. En dat Russell natuurlijk die verkeerde banden kreeg.
Ja.
En maar die safety car kwam toch ook door hemzelf of niet?
Nee, de safety car kwam de eerste...
3 weken geleden dit.
Ja, de eerste, bij die start bedoel je.
Ja, maar daarna...
Ja, nee, maar er was daarna nog een safety car, maar die was om... Waar was die ook? Oh ja, om Aitken.
Tuurlijk.
Ja.
In de auto van Russell.
In de auto van Russell, notabene.
Ja.
En daarna was natuurlijk nog die lekke band bij Russell.
Ja.
Ja.
Nou, nee, mensen zitten nu in de auto en die zeggen... jongens, het kwam door de Aitken.
Ja, ik denk dat er is dit seizoen zoveel gebeurt... dat er mensen daar last van hebben. Oh ja, dat was dat,
ja. We hebben ook voor deze uitzending het hele seizoen al even doorgenomen. Dus dan vergeet je ook de details wel eens. Maar goed, we hadden nog steeds een prijs uit te reiken. En Joost, wat is jouw favoriete fragment van dit jaar?
Grosjean.
Ja, niet echt favoriet, dus eigenlijk.
Nee, ja, wel. Dat was mijn favoriete moment. Want iemand heeft zo'n crash en stapte gewoon levend uit. En dat vond ik toch ook alweer heel mooi. Dus dat was mijn moment van het jaar. Ik denk dat het verdere uitleg daar overbodig is.
Ja, wat vond je er nou zo bijzonder aan? Waarom gaan we dit nooit vergeten?
Nou, het was een van de hardste crashes, denk ik, die ik in mijn Formule 1 volgeloopbaan heb gezien. We wisten natuurlijk niet hoe het met Grosjean was, maar ik hield er serieus rekening mee dat hij het niet na kon vertellen en hij stapte er gewoon uit. Het moment is wel, dat is altijd zo, het moment zelf van de crash viel wel mee, maar het is natuurlijk later ingevuld door alle beelden die je er nog over te zien krijgt. En vooral dat beeld, het beeld, dat je dat brandende wrak ziet en dat hij er opeens uitstapt.
Echt een crash die we gewoon nooit voor mogelijk hadden gehouden.
Nee, precies. Ja, iconisch Formule 1 beeld. Niet alleen van 2020, maar gewoon überhaupt.
Ja, gelijk een tweede prijs. Het shot van het jaar ook.
Ja.
Het beeld van het jaar.
Het leek wel een film.
Ja, dat was echt ongelooflijk.
Ongelooflijk.
Ja. Net alsof het stuntteam van die A-team dat zo had bedacht. En, want het zag er zo raar uit dat het bijna nep leek. Dat was eigenlijk... maar voordat we alle complotdenkers weer op aan het denken zetten. Rustig, Patrick.
Gaan we rond.
Nee, en ook props, of noem je dat, complimenten aan de regie. Dat ze het ook hebben durven laten zien.
Ja.
Er was veel kritiek op, onder andere van Ricciardo. Maar ik ben wel gewoon blij dat ze dit hebben durven laten zien.
Ja, maar zijn kritiek was niet zozeer op dat ze het lieten zien. Maar dat ze het heel vaak lieten zien.
Ja.
En daar kan ik me wel weer een heel klein beetje in vinden vanuit het coureursperspectief.
Maar ik had het vanuit de Formule 1 ook logisch gevonden als ze dit nooit hadden getoond.
Ja, uiteindelijk hoe je het ook went of keert, het is wel weer goede reclame voor de Formule 1 gewoon.
Ja, dat
die beelden gaan de wereld over en Kijk, er zijn ook twee verschillende dingen. Hè? Want je hebt de FOM, je hebt de Formule 1. Die willen gewoon Formule 1 in de markt zetten. Die zitten te twitteren. En je hebt de FIA natuurlijk. Die zijn gebaat bij de veiligheid van de coureurs. Ik begreep het ook wel dat het zo in de markt gezet werd.
Ja. Patrick, wat is jouw moment van het jaar?
Ja, ik heb er nog even over na zitten denken. En ik ga toch voor de pole van Stroll.
Oh, toch wel. Ik heb hier op een lijstje iets anders staan, maar heel goed.
Ja, nee. Nee, mijn vader was die ochtend natuurlijk. Ik heb het al een keer eerder verteld, maar mijn vader was die ochtend overleden.
Tuurlijk.
En het was zo gek en het was zo raar. En ik heb met hem ook vaak over Formule 1 gepraat. Hij was ook fan. Ik was al vergeten dat die kwalificatie er was. En dan pakt ook nog Stroll, iemand die ik en hij ook, die namen nooit zo serieus. Het was gewoon zo'n rare dag. En ik dacht gewoon, het is een geintje. Ik geloof niet in zozeer in meer tussen hemel en aarde. Maar ik dacht wel van ja, die oude nemen nog even in de maling zo, weet je wel. Ja, hoe kan dit nou?
Ja.
Dus ik vond echt fenomenaal. Ook dat het brengt sport ook wel weer dicht bij elkaar of zo, weet je wel. Het is ook, we praten vaak over Formule 1 als hobbyist, hè. Maar het is toch ook wel weer een heel belangrijk onderdeel van alles of zo. Het is een bijzaak, maar
een belangrijke bijzaak.
Een hele belangrijke bijzaak ook, ja.
Ja, ja, mooi dat een van de belangrijkste momenten uit jouw leven dan de pole position van Stroll.
Nee, maar dit
is.
Ga ik nooit meer vergeten. Want ook die dag erna breekt Hamilton dat record van Schumacher. Ja, waar was jij? Of wat deed jij dat weekend? Ja, ik zat tijdens die race zat ik een kist uit te zoeken, letterlijk. Ik heb die hele race gemist.
Ja,
ja. Ja, dat vergeet je gewoon niet meer.
Nee, ja. Ongelooflijk, ja. Grappig, je had op het lijstje had je dan Verstappen in de muur
in Hongarije. Ja, klopt, maar ik zat erover na te denken, dat is ook, dit moet het moment gewoon zijn.
Totaal niet relevant dan in vergelijking met dit.
Nee. Maar ook juist dus, wat ik zeg, ook wel weer mooi of zo, dat het toch weer dicht bij elkaar komt. En het maakt die sport ook wel weer, het was al een belangrijke sport voor mij, maar dit maakt het ook nog groter of zo. Ja,
we hebben toen ook op WhatsApp met onderling over gehad en later ook. Het is gewoon ongelooflijk dat dit dan jou overkomt.
Ja.
Dat je niet gewoon Hamilton die een random position weer pakt en boeien.
Dat is toch ook heel gek? Ja. Ik kan echt, en op zo'n dag ook, want je zit helemaal in een roes en je zit gewoon helemaal, je bent ook verdrietig natuurlijk. En je kan het ook allemaal niet goed meer plaatsen. Dus dan zit ik was al vergeten dat die kwalificatie was. En dan zie ik ook nog regen. Het regent al nooit. Ook een soort gimmick van ons, weet je wel. Ja, allemaal nat. En of bij een strolpen. Ik kon er niet bij. Niet
je hebt het dus niet gekeken?
Jawel, ik heb die kwalificatie
wel gekeken. Oh, je hebt wel gekeken?
Race heb ik niet gezien.
Okay.
Later wel, smiddags, maar niet live.
Ja, ongelooflijk.
Ja.
Ongekend,
ja.
Ja. Ja, mijn fragment is dan...
Valt een beetje niet.
Valt een beetje niet. Ik had dan wel Albon met Hamilton. Ik heb die race nog net even een stukje terug zitten kijken. Het was ronde 61 van ronde 71. Albon was gestopt op de softs en ging buitenom bij Hamilton. En als dat was gelukt, had hij alleen nog Bottas voor zich gehad.
Op oudere banden,
Op oudere banden. Ja, hij had gewoon die race gewonnen.
En dan hadden we heel anders over Albon gepraat.
Ja, maar daarom is voor mij het fragment van het jaar ook. Dan had Albon een heel ander seizoen gehad. Hadden we altijd gerefereerd. Ja, maar hij heeft toch gewoon in Oostenrijk gewonnen. Ja. Wat knap dat hij Hamilton buitenom inhaalde.
Ja.
Had echt een soort mythische status gekregen dan.
Nou ja, kijk, dan had hij wel zijn eerste podium al te pakken gehad.
Was die druk er ook vanaf?
Was die druk er wel vanaf? Ja,
je
weet niet hoe het dan
fundament onder zijn seizoen veel beter geweest.
Raar, hoe dat allemaal werkt.
Heel raar. Ja.
Maar het gebeurde niet.
Nee, dat is ook allemaal zo. Ik moest een beetje denken aan Kluivert of zo in 95. Met voetbal, met Ajax. Weet je, dat hij daardoor die mythische status heeft gekregen. Door dat ene lelijke puntetje.
Ja, maar wel het goede puntetje op het goede moment.
Ja, als hij die gemist had en AC Milan had gewonnen. Dan hadden we heel anders over die generatie voetballers gedacht ook.
Nou, Kluivert, die was toch wel... Oranje ook veel gescoord.
Wel redelijk voetballer. Ja. Maar ik snap precies wat je bedoelt. Het kan soms van een hele simpele momenten afhangen. Hoe jouw status is en hoe jouw carrière daardoor verloopt. Ja.
Gaan we door met de volgende prijs, volgende award. Dat is, het is niet echt een prijs, maar welke race van alle nieuwkomers is een blijvertje? En we hebben nog een beetje een twist eraan gegeven. Dat is, wat moet nou op de plek van Vietnam komen? Want op het moment van opnemen staat Vietnam nog niet op de definitieve kalender.
TBC.
TBC.
Ja. Andere longziekte.
Ja. We hebben een paar gehad. Mugello, de Nürburgring, Portimao, Imola, Istanbul en Sakhir. Dus eigenlijk Bahrein 2. Dat zijn alle nieuwe Grand Prix van dit jaar. Joost, waar kies jij nou voor? Welke moet op de plek terugkomen?
Ja, Imola. Maar dat is wel historisch ingegeven. Want als ik echt puur naar het circuit kijk, dan ga ik voor Portimao.
Imola was eigenlijk wel de minste race.
Ja, oké, okay, maar ik
ook
heb
alweer,
gewoon...
ook alweer de mooiste. Ik vind ook helemaal gek van die... Ik vind eigenlijk de vrije training op vrijdag vind ik net zo leuk als de race zelf. Ja. Ja. Ik denk niet dat iedereen dat heeft, maar ik vind het gewoon heerlijk. Ook die testdagen straks. Acht uur testdagen kijken vind ik geweldig. Wat wou ik ook weer zeggen? Ik vind het de plaatjes eromheen vind ik altijd heel mooi. Dat is van Imola, daar kan je achterover zitten. En al die helikoptershots van dat circuit. Echt fenomenaal.
Volgens mij was het voor de kwalificatie. Ik ben al echt een behoorlijk Italofiel. Ik vind Italië een fantastisch land. En ze gingen met de helikopter over het circuit heen. En de herfstkleuren en die laagstaande zon. En dat was gewoon, dat is kunst, pure kunst. En daarom, alleen al daarom moet Imola er gewoon op. En de historische... relevantie van Imola natuurlijk. En het is ook gewoon een leuk circuit. En misschien voor de huidige generaties... generatie Formule 1 auto's... misschien net iets te krap allemaal. Ja. Dus maar vanaf 2022 met de nieuwe auto's... dan zou ik het wel willen zien daar.
Dat is ook alweer zo. Ik moest toch een beetje denken aan Verstappen en Bottas. Verstappen was zoveel sneller, maar kwam er niet voorbij.
Nee.
Dat vind ik dan nog het enige smetje aan Imola. Maar los van dat...
inhalen is moeilijk, ja.
Ja, Patrick, jij hebt een verrassende keuze, vind ik.
Ja, maar ik was even vergeten dat het op de plek van Vietnam moest komen, maar...
Ja, we doen even los van het realistische, want dit gaat waarschijnlijk niet gebeuren.
Ja, nee, maar ik had de extreem korte baantje van Bahrein. Ja. Ik pleit er eigenlijk voor om gewoon het oude Bahrein circuit weg te doen en gewoon dit baantje te gebruiken. Kijk, daarom vind ik Monaco ook zo leuk, normaal gesproken. Omdat het een ander circuit is dan wat er normaal altijd is. Het is, het is onvoorspelbaar.
Ja.
Het heeft weinig met echt racen te maken. En dat is dit ook. Dit is gewoon totaal anders dan de gevestigde circuits. Het is hartstikke kort. Een zinderende kwalificatie op zo'n korte baan. Het maakt dat je... Nou, juist het normale Bahrein circuit is gewoon een aardig circuit. Vind ik ook wel mooi, maar... Ja, is het nou bijzonder? Nee. Dit is bijzonder. Ja, dat wil je toch zien.
We hebben en twee hele mooie Formule 2 races gehad. En een mooie Formule 1 race. Ja. Dus
Nee, ik pleit ervoor om zeg maar de Grand Prix van Sakhir, dat korte baantje als kwalificatie te doen. En dan de race op de normale layout.
Nee, dat ben ik niet. Nee.
Want dan heb je wel echt, die kwalificatie was echt mega vet.
Ja.
En kort bij elkaar ook, kleine verschillen.
Ja,
maar dan heb je op andere circuits ook wel.
En het normale Bahrein is gewoon prima.
Ja, maar ik vind het zo jammer met die woestijnrace. Nu hebben ze dat gelukkig eindelijk een keer gedaan. Maar ook die circuits die in de woestijn liggen, het is allemaal waardeloos. Het zijn gewoon geen leuke circuits. Ze kunnen ook met zand dingen doen. Maak gewoon een nieuwe Eau Rouge of zo, kunstmatig. Doe wat geks, weet je wel. Het zijn biljartlakens die met allemaal simpele bochten... waar we nog nooit een leuke race hebben gezien. Ja. Dat moet gewoon een keer veranderen.
Ik zag een foto van Abu Dhabi, hoe vlak voordat de baan werd aangelegd... hoe dat eruit zag.
Ja, heb ik ook gezien.
Het was gewoon een vierkant blok met niks.
Die Herman Thielke die heeft echt alle vrijheid gekregen... om daar wat moois neer te zetten. En dan baat hij dat, ja. Vreselijk. Ja.
Hij kon echt inderdaad een Eau Rouge maken. Hij kon een...
Looping erin.
Ja, looping.
Kon een looping erin. Ja, maar kon Arie Luijendijk bocht kon die erin zetten. Ja. Het kon allemaal.
Dus nee, maar dat is gewoon zonde met. En daarom vind ik ook die oval tussen heel veel aanhalingstekens.
Want het was natuurlijk een oval.
Ja, het was een oval. Ja, geweldig.
Ik laat deze onkunde even voor jullie rekening.
Ja, hier had je beeld bij nodig, maar Joost keek me even indringend aan. Ja. Nou, leuk.
Ja, en nog toch nog terug op de plek van Vietnam dan. Ook Mugello. Maar puur voor de, wat ik net al zei, de plaatjes. Ja. Dat het gewoon schitterend is. Ook die Italiaanse luchten, die heuvels. Geweldig. Het was echt een genot om daar Formule 1 races of Formule 1 auto's door de bocht te zien gaan.
Ja, ik had het dan op papier als mijn nummer 1 gezet. Maar vooral ook omdat die gewoon genoemd moet worden.
Ja.
Met name ook wel die snelle sectie. Daar ging Russell in de kwalificatie er nog even af. Die chicane. Wat is het? Bocht 5 of zo was dat.
Ja.
Beetje vroeg op de baan nog.
Ja.
Die vol gas ging. Een chicane naar beneden vol gas. Alleen daarom is het al geweldig.
Ja.
Vlak voor de bocht waar Stroll die lekke band kreeg.
Oh, ja.
Ja.
Alleen daarom al in het lange rechte stuk. Wat gewoon voldoende is om ook in te halen. Maar wat niet te makkelijk is. Dus het is net de juiste lengte.
Ja.
Niet zo'n DRS inhalen.
Voor deze generatie auto's.
Ja, voor deze generatie
auto's. Ik vond dat die... Want daar waren we ook vooraf heel erg bang. Dat je daar niet kon inhalen en zo. En het was ook te smal. Maar dat viel eigenlijk heel erg tegen. Of viel heel erg mee. Ja, sorry. Ja.
Oké, dan hadden we afgelopen week een oproep geplaatst in de laatste podcast. Ja, was ook wel een moeilijke vraag hoor. Maar in welk rijtje past dit seizoen en wat zijn jullie mooiste seizoenen ooit? Daar hebben we ook een prijs voor.
Niet letterlijk.
Nee, letterlijk.
Hoe kan je die ook uitreiken? Hier, seizoen, een prijs. Ja. Krijg je bier, alsjeblieft.
Ja, hoe gaan we dit... we hebben natuurlijk allemaal bekers klaarstaan. Hoe gaan we die geven eigenlijk?
Ja, even 2010 bellen?
Stuur hem gewoon naar de 4. Eén doos vol naar Parijs, alsjeblieft.
2010 bellen, ja. ik zou in 2010 nog ook wel iets anders willen.
Ja? Wat dan?
Bijvoorbeeld een wereldkampioenschap voor...
Oh ja.
Dat de teen van Casillas net iets korter is.
Dit jaar was het eigenlijk. Ja. Staat het wel in iemands favoriet 2010?
Van mij, ja, zeker. Ik vond het qua Formule 1 was dat het hoogtepunt van het jaar. Het was een seizoen waarin we dus heel veel leuke races hadden.
Ja, je moet even vertellen voor de mensen die denken 2010, ik volg niet heel erg Formule 1 goed. Wat gebeurde er dat jaar?
Het was een jaar waarin 4-5 teams konden winnen. Je had ook nog eens de terugkeer van Schumacher uit het niets, wat het al een mooie extra lading gaf aan dat jaar.
Bij Mercedes?
Ja, bij Mercedes inderdaad. En Mercedes kwam net, dat was net het oude Brawn. Dus iedereen dacht ook eigenlijk van, nou, en Brawn was heel dominant. Dus iedereen dacht van, nou, die Schumacher gaat ook strijden voor de titel. Dat viel een beetje tegen. Maar...
Waarom ook alweer? Waarom viel dat tegen?
Omdat die auto gewoon niet zo goed was.
Nee, die auto was gewoon niet goed. De Brawn, de Mercedes was niet de Brawn van vorig jaar. Terwijl Ross Brawn daar wel nog de teambaas was. Maar je had wel heel veel andere coureurs die konden winnen. Je had McLaren was gewoon goed. Je had,
met de F-duct.
Ja, wil je dat nog uitleggen voor de...
F-duct, dat ze, ze hadden een gat of bij een hand, de coureur, gat bij een hand of bij een knie, waarmee ze dus een luchtkanaal konden afsluiten. En daarmee stalde de achtervleugel, dus die verloor zijn werking, waardoor je dus meer topsnelheid had. Dus dan ging ze het rechtstuk op en dan zag je soms coureurs ook met één hand zo op dat gat. Ja, gewoon een leuke gimmick. En dat één seizoen en toen werd het weer verboden.
Ja.
En daar is wel de DRS volgens mij een beetje uit voortgekomen, uit dat idee.
Ja, maar Red Bull was gewoon goed, Ferrari was goed. En echt heel veel leuke races gezien. Naast die fantastische seizoensafsluiter die de mensen al kennen in Abu Dhabi. Waarin Vettel dus, de underdog Vettel de titel pakte. Ook Melbourne 2010. Ja. Mensen, kijk die race terug.
Dat is een geweldige race, ja.
Het wordt nat, het wordt gekkigheid en crashes en leuk. Ja. Dus 2010 is mijn favoriete Formule 1 jaar.
Joosja gaat nog verder de geschiedenis in.
Ja, wat had ik ook weer gezegd.
Oh, ja. 1999.
Ja, dat was
ook een mooi jaar.
Ook heel mooi jaar. Ja, dat was het seizoen dat Michael Schumacher zijn been brak. Ja, dat was geweldig. Nee, Michael Schumacher die was teruggekeerd naar Ferrari om... die was naar Ferrari gaan om wereldkampioen te worden. Dat lukte in 96, 97 en 98 niet. McLaren was vrij dominant. In 99 had Ferrari een auto die redelijk mee kon met de McLaren. Mika Hakkinen, vooral in de McLaren. En dat hele team draaide om Schumacher. En Eddie Irvine zat erbij als soort van clown. notabene, de eerste race. Wie wint? Twee McLaren's vallen uit. Schumacher viel ook uit die race, als ik me niet vergis. Of had in ieder geval problemen, moest ook achteraan starten. Wie won de race? Eddie Irvine. Zijn allereerste Grand Prix die won in de Ferrari. En het seizoen kabbelde een beetje voort. En McLaren nam het voortouw. Schumacher won wel twee races uit mijn hoofd. Alleen toen in Silverstone, toen brak Schumacher zijn been in... denk een van, was het de eerste ronde? Het was in ieder geval in Stowe, naar het lange rechtstuk, hanger straight. En hij ging zonder remmen de bandstapels in een praktische been. Dus wie was toen ineens de eerste coureur bij Ferrari? Eddie Irvine. En Mika Salo kwam erbij als vervanger. Nou, niemand had verwachtingen van Irvine, maar hij ging wel wedstrijden winnen opeens. Dat was, en hij had natuurlijk de eerste race al gewonnen, dus hij had al wat punten.
Ook omdat die Ferrari was gewoon echt wel goed.
Die Ferrari was gewoon heel erg goed, vergeleken met de McLaren. Kon aardig meekomen. Hakkinen vergooide toen nog zijn zegen in Monza, dat hij zat te huilen in de bosjes. wat ook wat me heel erg bijstaat is dat...
Heinz had het Frenzen kwam nog eens op.
Heinz had het Frenzen in de Jordan. Ja. De Jordan E99 is een van mijn favoriete Formule 1 auto's qua uiterlijk. En wat ik ook heel mooi vond en tekenend eigenlijk was de macht van Schumacher zonder dat hij er was. Was dat de Grand Prix van Duitsland dat jaar. Mercedes was natuurlijk eigenlijk McLaren Mercedes. Mercedes was eigenlijk meer een thuisrace. Schumacher was er niet bij. Iedereen dacht, nou die Duitsers die zijn wel op de hand van het door Mercedes aangedreven team. No way, is die waar. Iedereen was voor Ferrari en Irvine won die race. En Mika Salo reed toen ook heel erg goed. Ja, het was een geweldig seizoen. En Irvine die was uiteindelijk gewoon te slecht om Hakkinen te verslaan. Ook omdat Schumacher nog terugkwam en die ging Irvine helpen. Maar toen bleek al dat Schumacher eigenlijk zoveel beter was dan Irvine. En dat toen
bleek, die pol, toch?
In Maleisië. Ja, was geweldig. En Schumacher die had dat seizoen lachend kampioen geworden in die auto. Maar ja, liep even anders.
Mooi, een soort college. Geschiedeniscollege.
Ja, dat seizoen heb ik heel intens beleefd. En daarom is die... En 2010 was een goede tweede voor mij. Ja, maar,
ja dan misschien wel een soort top 3. Ik ga toch 2020 namelijk zeggen. Dat komt ook een beetje door werk, waardoor ik het nog intensiever heb gevolgd. Ik ben al een groot Formule 1-fan, maar ik moet eerlijk zeggen, 1999 heb ik niet helemaal mijn netvlies staan. Zo eerlijk is dat gewoon.
Wat was jij toen ook weer?
Ik was 4.
Ja, daarom. Dat
ja, dus zeker. Ja, als je het zegt, zijn het echt wel van die oh-ja-momenten. Maar ik ben op historisch gebied niet heel sterk in de Formule 1. Nee. Hoor je ook wel eens als je de podcast vaker luistert.
Ja.
Maar daar zijn jullie voor natuurlijk.
Valt er mee hoor.
Het niet, hoor.
Schumacher was dus een Duitser.
Ja,
die was heel goed.
Okay. Nee, is een rode auto, toch?
Ja, ja, ja.
Ik zeg ook heel vaak ja, maar dan bluff ik gewoon hoor. Ja. Dat is echt mijn sterke kant. Nee, ik zeg toch 2020 en met name ook een beetje door corona het verhaal ook er een beetje omheen. Maar ik heb vlak voor deze uitzending alle samenvattingen van alle races zitten kijken. En al die oh-ja-momentjes, weet je wel. En natuurlijk, dat zal je vast in 2013 ook hebben, weet je wel. Misschien
nou, toch minder hoor. Echt wel, echt wel minder.
Nee, dat klopt wel. Ja. En, maar ook alle circuits die erbij zijn gekomen. Weet je wel, ik vind het ook atypisch Formule 1 dat dit gebeurd is. Dat ze gewoon de ballen hebben om die circuits erop te gooien. En dit is wat alle fans wilden hebben. En ook alle krankzinnigheid rondom Turkije, rondom Mugello. Ja, dat was echt geweldig.
Ja, wat wel tekenend was hierin, dat is wel leuk om een keer... wij hebben een oud collega, die werkt in Den Haag altijd voor ons, Lucas Benschop. Hij is ook groot Formule 1 liefhebber. Die luistert misschien ook deze podcast al terug.
Politiek verslag even.
Ja, en die, ik weet, dat is een beetje nare, daar had ik misschien op moeten zoeken. Maar die zei op een gegeven moment dat wij te snel spraken over een knotsgekke race. Dat we het voor knotsgek te snel hadden gebruikt bij een Grand Prix. Ik dacht dat het Hongarije was, maar ik weet niet zeker. En
ik weet het ook nog, dat was Monza. Maar daar was het juist wel op zijn plek.
Oh, dat was Monza. Ja. Nee, ja, dat was Monza. Daar vond hij dat van. Ja. Maar daarna kwamen er nog zoveel races die ook heel erg knotsgek waren. Dat we ook al een paar keer het gewoon letterlijk knotsgek hebben genoemd. Ook op Twitter extra, om het een beetje in te duwen. Dat het gewoon op zijn plaats was. En het was uiteindelijk ook gewoon een knotsgek seizoen.
Ja, Mugello had je ook nog natuurlijk.
Mugello, ja. Turkije, Sakir,
Ja, maar ook zo'n Hongarije bijvoorbeeld. Dat Verstappen dan in die muur gaat en dat hij... Dat is eigenlijk ook...
Ik was het ook allemaal vergeten.
Ja.
Dat hij gewoon crasht op weg naar de grid, ja. Maar dat is normaal, zou dat het moment van het jaar zijn, onbetwist. Ja. Hamilton, die met drie wielen de Grand Prix van Groot-Brittannië wint.
Ja.
Het moment van het jaar, ja. Nee hoor, gewoon...
Stond nog eens op de
andere dingen, ja.
Ja. Nee. Hongarije stond niet op de shortlist.
Nee, maar we hebben zoveel leuke mensen die... Dit jaar begonnen zijn met Formule 1 kijken. Die zijn hartstikke verwend, ben ik bang. Want zoveel leuke races als dat we dit jaar gezien hebben... gaan we de komende jaren denk ik niet meer krijgen.
Nee. Maar mag ik nog één runner-up voor... dat is dan mijn persoonlijke moment van het jaar. Dat was...
Wat was je vorige moment dan?
Dat was Grosjean, hadden we.
Was die persoonlijk? Ja, ja.
Nou ja, maar voor mijn persoonlijke beleving.
Ja,
en daar zit jij ook in. Dat was dat wij... ik was natuurlijk naar Australië geweest. Nou, dat hebben we de vorige keer al over gehad. En dat was een deceptie, kunnen we wel zeggen. En toen lag het 4 maanden stil. En dat waren 4 maanden die waren in 3 letters te omschrijven. Met een T, een U en een K. En toen kwam de eerste Grand Prix weer op de kalender. Er kwam een kalender, sowieso.
Ja.
En toen stonden wij hier. En toen stonden wij hier op vrijdagochtend. Stonden wij een keer... jij en ik, jij was nog niet in beeld. Jij was nog andere waardeloze video's aan het maken.
Nee, was ik niet gewoon regisseur van de show?
Dat is geen grapje natuurlijk.
Oh, nee, jij was wel regisseur.
Ja, jij was regisseur.
Maar ik was wel altijd achter de schermen.
Ja, ja, toen op een gegeven moment hebben we jou ervoor getrokken. En toen vrijdagochtend een eerste vrije training van Oostenrijk 1. En toen ging dat Formule 1 muziekje hier over de redactie. En Patrick en ik hadden allebei kippenvel. Gewoon 4 maanden geen Formule 1 gehad. Gespeend van Formule 1, zou je bijna willen zeggen. In een lockdown en allerlei andere ellende. En toen was Formule 1 er weer. En de eerste race was gelijk knotsgek. Het was gelijk weer een feest. Dus dat was ook wel een mooi moment.
Ja. Nou, langer dan 4 maanden natuurlijk. Als je de testdagen buiten beschouwing had. We hebben 4 maanden langer moeten wachten.
Ja.
Maar we hadden natuurlijk nog nooit zo lang een winterstop gehad.
Nee.
Dus ik was daar ook bij dat moment, van die eerste vrije training. Toen weet ik nog, dat was met jou Patrick, dat we gingen schreeuwen rondom Verstappen. Van, weet je, op deze bocht, hij wordt wereldkampioen. Ja. Gewoon een beetje als kinderlijke fans waren we op dat moment.
Ja, maar dat was ook een beetje geinend natuurlijk.
Ja. Ja. Nee, maar gewoon, je verliest even je objectiviteit.
Maar er was natuurlijk nog steeds heel weinig sport toen. En eindelijk hadden we weer actie.
Ja, want we prijzen de Formule 1. Maar we moeten wel zeggen, NASCAR was nog eerder.
Ja.
Die waren nog eerder terug. Ja, en dat vond ik, dat was de allereerste race na de lockdown, zeg maar, die weer plaats ging vinden. Dat gewoon auto's weer competitief op de baan.
Ja, live sport.
Ja, live sport.
Simracen ook.
Ja, jij bent heel erg van simracen. Maar
dat vind ik misschien nog wel het mooiste van dit jaar. Alle Twitch, YouTube streams van alle... Ik heb de coureurs echt leren kennen zoals ze echt zijn. Dus Leclerc en vooral Lando Norris, die gewoon 4 uur lang aan het streamen zijn. Ja, dan ben je geen karikatuur meer van jezelf.
Nee, dat kan
dan ben je zoals je bent.
Ja.
En ja, die gasten die gingen dan met... Je hebt zo'n spelletje Euro Truck Simulation. Dan ga je met zo'n truck ga je gewoon door Europa rijden.
Geweldig.
Dan rijden ze gewoon van Italië naar Nederland toe. Dat kan echt. Van Rotterdam dus naar, weet ik veel, Milaan.
Een soort flight simulator, maar dan met bussen toch?
Klopt, ja, heel saai eigenlijk. Ja. En dat hebben ze dan 4 uur lang lopen spelen.
En dan zit jij dan naar te kijken.
Daar heb ik 4 uur lang naar zitten kijken. En Russell die dan bewust op een Leclerc inrijdt. Ja, sorry, maar ik heb echt tranen gelachen.
Ja,
ja.
Mooi.
Ja. Ook een persoonlijk momentje. Ik was dat alweer bijna vergeten.
Ja, wat dat betreft was eigenlijk, en dat is natuurlijk niet Formule 1, maar dat was met NASCAR, het simracen, en dat was er ook gewoon echt een race met alle coureurs. En dat Danny Hamlin, de coureur, thuis zat en dat zijn dochter met de afstandsbediening het scherm uitdeed. Ja. Uitgevallen, ja, mijn dochter deed het scherm uit. Ja, dat waren andere tijden toch wel.
Er was toch ook een coureur, die was racistisch en die heeft toen zijn sponsoren verloren.
Ja, Kyle Larson.
Ja. Oh, Larson, ja.
Ja, maar die komt dit seizoen wel weer terug.
Oh, vergeet te vergeven.
Zo. Nou, hij heeft een hele... We dwalen een beetje af, maar NASCAR is ook een hele leuke sport. Maar hij heeft een hele proces doorlopen met allerlei cursussen en weet ik het allemaal. En hij heeft een hele uitgebreide excuusbrief geschreven. Dus ja, nou dan... En die rijdt komend jaar bij Hendrick Motorsport.
Er heeft ook iemand bij de Formule E race... Hoe heet die gozer nou?
Daniel Abt.
Ja, Daniel Abt.
Die had een vals gespeeld. Ja. Officiële was zijn contract kwijtgeraakt.
Ja, een professionele simcoureur had hij ingezet, toch?
Ja. Maar hij reed toch voor een heel goed team?
Abt, die reed voor Audi.
Oh, ja. Voor Audi, ja, ja precies. Ja. En is hij gewoon ontslagen omdat hij heeft vals gespeeld bij het online game.
Ja.
Maar sowieso botst dat af en toe wel. Want ik geloof ook nog dat Lando Norris, die ging toen meedoen met een IndyCar race. Met virtuele Indy 500. En toen werd hij van de baan geramd door...
Pagino.
En toen viel ook ieder... Kijk, want dat zijn zo'n Pagino is waarschijnlijk een type... Ja, die speelt nooit.
Die is al iets ouder.
Een beetje geinen, weet je.
Ja, die denk ik een dat jochie van
maar
de baan.
Maar Norris was echt gewoon...
Gewoon boos. Boost. Ja.
En, maar met hem ook al zijn fans... die ook al dat simracen zo serieus nemen.
Dus en
dat
ik...
Was een soort clash tussen verschillende culturen. Ja.
Ja, ik ging echt met hooivorken de straat op. Ja, ja, Pagino daar deed... Die reed gewoon bewust Lando Norris van de baan... Ja. Terwijl hij hem een ronde ging inhalen.
Ja. En vanuit de beleving van Pagino, die denkt... We zitten hier een spelletje te doen. Ja, ik denk van,
hè, wat maar, krijgen we nou?
Topsport. Ja, nou ja, goed.
Maar ik moet wel zeggen dat ik wel blij ben dat we nu in ieder geval wel nog naar sport kunnen kijken tijdens deze lockdown. Dat maakt het toch wel iets draaglijker.
Ja, het voetballen gaat gewoon door.
Ja.
Nou, daar hebben we het zometeen nog even over, hoe we de winter doorkomen. Tot slot om dit blokje nog even af te ronden. Komt dit seizoen 2020, komt dit nou in een top 10, een top 5 of een top 3? Of top 1?
Voor mij top 3, zeker. Het enige wat, dat heb ik net ook vooraf gezegd, maar het enige wat ik gemist heb is gewoon een titelstrijd. Als we ook nog eens een leuke titelstrijd hadden gehad, dan was dit het beste seizoen ooit.
Dat denk ik ook.
Zonder twijfel.
Ja, dat is voor mij de reden waarom je toch niet in de top 3 staat. Omdat je, als je echt een titelstrijd hebt, dan ga je echt van race tot race kijken naar... Nou ja, een beetje smachten naar de volgende race bijna. En nu was er gewoon elke keer weer een race, dat was het eigenlijk. Maar het is niet zo dat je daar... Ja, ik weet niet.
En je keek toevallig op zondag en opeens werd het heel vet. Zo ook een beetje.
Ja, we hadden minder verwachtingen. En als er echt een titelstrijd is, dan weet je eigenlijk wel. Ja. Als je twee aan elkaar gewaagde teams en coureurs hebt, dan weet je dat het eigenlijk altijd wel spannend wordt. Dus wat dat betreft, ja, het seizoenen met een keiharde titelstrijd, die gaan dan toch net voor mij.
Mooi. Dan gaan we tot slot naar het laatste onderdeel van deze show. Dat is geen award meer. Dit waren alle awards die wij hebben uitgedeeld. Naar alle betreffende coureurs. Hou voor de post in de gaten.
Succes met de prijzen.
De track and trace code, die krijg je binnenkort. Ook 1999.
Ja, gefeliciteerd.
Ja, gefeliciteerd, joh. Ja,
stuur even een bedankt.
Kan je ophalen bij het afvalpunt.
Ja. Oh, nee, is dicht. We zijn allemaal dicht, ja.
Ja.
Nou, we zien wel hoe het daar terecht komt. tot slot, één vraag van Jorn Paulussen. Die kijkt al jaren, of die vindt Formule 1 vindt hij leuk, zei hij. Maar hij is niet een extreme fan. En hij weet er ook niet heel veel van. Dus hij vindt het juist heel leuk. Bijvoorbeeld dat wij die technische hoekjes hebben. Hebben we overigens heel vaak via de mail daar hebben we complimenten over gehad. Vooral met name aan Joost. Dat we meer technische hoekjes moeten hebben.
Ja, ja.
Ja, we moeten inderdaad blijven benutten. Ongelooflijk. Ik kom ook wel eens reacties binnen van waarom werkt Joost niet voor een Formule 1 team?
Klopt, ja. 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 Nee, mensen willen dus meer technische duiding. We gaan beloven dat dit volgend jaar dat we dit nog meer gaan uitmelken.
Ik moet dit ook allemaal van buitenaf zien.
Jij kan het goed vertellen.
Ja,
kijk, nou, als jij nou gewoon je inleest, ook al weet je er niks van af, en jij het gewoon vertelt aan het volk.
Ja.
Nou is het er mooi geweest. Complimentjes, anders wordt het een beetje vies.
Ja. Jorn Paulussen, de conclusie van zijn mail was uiteindelijk... ik wil de winter doorkomen met Formule 1. Ik wil wat meer kennis opbouwen. Welke historische races moet ik dan echt kijken in de winter op YouTube?
Oh ja.
Ja.
De,
of weet ik veel. Nou, de wintertest van... nee, geitje. Die moet je helemaal terugkijken.
Ja. Nee, de kan wel trouwens. Hè. Die wintertest staan gewoon integraal op F1 TV.
Klopt. Oh,
ja. Van de afgelopen 2 jaar, ja.
Volgens mij als je Ziggo hebt, is het zelfs nog gratis. Want dat was in ieder geval afgelopen seizoen.
Oké. Okay,
nou. Nou,
maar nee.
Dag van 2018, dag 2 in Spanje toen. Dat er sneeuwde en alleen Alonso 1 reetje rondje had gereden. Dat is een hele leuke dag om terug te kijken.
Nee, die hadden ze volgens mij nog niet. Want volgens mij zijn ze pas 2 jaar nu live uit.
Ah, jammer.
Ja. Maar
vorig jaar zelfs dacht ik.
Ja, vorig
dit jaar,
jaar
pas.
Vorig jaar.
Oh, ook al.
Vorig jaar en dit jaar.
Oké. Okay.
Maar de moeder der Grand Prix voor mij, Spa 98. Dat was... je had natuurlijk al die gigantische startcrash. Ook de moeder alle crashes.
Ja.
Nou, toen had je gelukkig nog de T-car. Dus er konden nog best veel andere coureurs van start gaan daarna. Nou, ik weet al wat er gebeurd is. Schumacher leek die race te gaan winnen. Maar die rijdt opeens zijn wiel
eraf.
En
nou moet je niet spoilen, want dan moeten we nog gaan kijken.
Ja, Jorn Schumacher... heeft waarschijnlijk misschien... Ja, met alle respect, Jorn. Maar je had je mailtje zo ingevlogen alsof je er geen verstand van had.
Nee,
dus hij heeft geen idee.
Nee, dus maar kijk, je moet hem niet. Nee.
Okay.
Nee. Spa 98, kijk, moet je terugkijken.
Ja.
En er gebeurt heel misschien iets met het wiel van Schumacher.
Misschien ook niet.
Misschien ook niet. Nee, Schumacher won die race toch? Of niet?
Ja, dacht
ik. Dan mijn inzending was Suzuka 1994. Regenrace ook.
Ja, ja precies. Ja, wat moeten we nu eigenlijk over zeggen?
Nou,
je moet de mensen enthousiasmeren. Ja, waarom zou je dat voor de lol aanzetten?
Ik was groot Jean Alesi fan. En Jean Alesi reed een hele goede race in de Ferrari. Ja, won misschien ook wel, misschien ook niet. Nigel Mansell reed die race nog mee in een Williams. Een van zijn weinige races van 1994. Maar ja, leuke race om terug te kijken.
Okay,
het is een beetje een obscure tip, maar wel een goede tip.
Ja, en nu ga ik me niet te mengen, want ik kom dan gelijk met Brazilië 2016 aan bijvoorbeeld.
Ja, dat is
ja, maar ook dat blijft goed. Sikko heeft op YouTube hebben ze ook die van 20 minuten lang die inhaalrace van Verstappen met boordradio's erin.
Klopt.
Echt fenomenaal. Als je een biertje, ik ga altijd als ik hem. Ik kan nu toch niet weg. Dus ik vaak drink ik dan thuis een biertje. En dan ga ik gewoon de hele avond Formule 1 filmpjes kijken.
Ja.
En dan komt al dat soort filmpjes komen voorbij. Ja, fantastisch vermaak.
Oké, we hebben Suzuka 94, Spa 98. Dan hebben we ook nog Monaco 96.
Monaco 96 is een all-time classic. Dus volgens mij wel de race met de minste aantal gefinishte auto's. Zeker letterlijk die over de streep zijn gekomen.
4 toch uiteindelijk?
Nou moet je niet spoilen.
Oh, hoor. Dan... Oh. Ja. En, ik dacht, weet ik een keer iets. Ik
maar de mensen die weten waar ik het over heb, die ga je daar niks nieuws mee vertellen. En de mensen die het nog niet weten, die kunnen nu nog gaan kijken. En
in jouw favoriete jaar?
99.
Daar heb je het eigenlijk over gehad. De Nürburgring.
Oh, de Nürburgring.
Daar heb je het over gehad.
Ja, ja, die
de Grand Prix van Duitsland.
Ja, die was geweldig.
Ja. Ja, dat was de Grand Prix van Europa was dat toen.
Oh ja.
Of van Luxemburg zelfs.
Via Luxemburg.
Ja, de Grand Prix van Luxemburg van de Nürburgring.
Je had het over de Hockenheim gewoon, toch? Denk ik, in 99.
Ja.
Oké. Okay. Dat is ook, en waarom dan ongeveer?
Om het tot gewoon heel vet, rond. Top. Hartstikke
vet. Oké, okay. Nou Jorn...
Nog eentje.
Oh,
ja. Maleisje 2001.
Met Verstappen.
Ja, dat Jos toch echt wel...
Misschien heel goed ging. Niet spoilen.
Ja, mogelijk een goede prestatie heeft
mogelijk, na de eindklassering... Ja, oké.
Okay. Ja. Nou, Jorn, ik hoop dat je de winter doorkomt met dit.
Ja,
dat zou toch fijn zijn.
Want dan gaan het seizoen 1999 van Manchester United. Toen wonnen ze de treble.
En wat ook mijn persoonlijke tip is, kijk gewoon eens alle samenvattingen nog eens terug van het jaar 2020. Op de site van de Formule 1 staat een mooi
dat
overzicht.
Dat heeft iedereen al zitten doen de afgelopen week.
Weet ik niet, want ik heb het namelijk niet gedaan. En ik ben ook groot liefhebber. En ik ben echt constant weer verrast door de leuke dingen. Met name ook Oostenrijk 1 is echt een geweldige.
Ja.
Maar ik begin een beetje droge keel te krijgen, dus we gaan afsluiten.
We gaan afronden.
Is het wel gelukt om het kort te halen, of niet?
Ja, ik zit even te kijken hoe lang de opnames zijn. Ja, mensen weten hoe lang het ongeveer is. We zitten ongeveer op bijna 1,5 uur.
Hij zegt, gaan we het eindelijk een keer lukken om het kort te halen.
Voor een eindejaars...
Ja, mag wel, toch? Mensen vinden het alleen maar leuk.
Ja, toch?
Gelul om het altijd maar kort te moeten houden. Ja, ik vind het altijd heerlijk, een lange podcast. Ja.
Maar stel, we hadden alle coureurs...
Je kan hem ook in delen luisteren.
Ja, precies.
Maar het is een beetje gek om dat aan het eind te zeggen.
Ja. En was het over elke coureur 2 minuten hadden gehad, dan waren we al 40 minuten verder.
Zonder introductie. Volgens mij is het een leuke podcast geworden.
Over wie hebben we het nou helemaal niet gehad? Fiat?
Hebben we ook genoemd.
Ja.
We hebben een paar types niet genoemd.
Latifi hebben we genoemd.
Pietro Fittipaldi die hadden we nog niet genoemd.
Nee.
We hebben het eigenlijk over Hülkenberg ook niet gehad.
Niet echt, nee.
Ja, ongelooflijk.
Moet je selectief zijn.
Ja, Latifi niet Magnussen. Dat is volgens mij de eerste keer dat we hem noemen, deze podcast.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Ja, wel grappig.
Zegt wat.
Ja, Lella, we hebben iedereen eigenlijk wel besproken. Ja, Bottas hebben het eigenlijk ook. Nou, daar heb je het ook over gehad. Ja,
Bottas hebben
het ook. Oké, nou goed, we gaan hem afsluiten. Nu vraagt de luisteraar zich vooral af: wat gaan jullie volgend jaar doen? Dat is bij ons een dingetje geweest op de redactie.
Ja, dat was niet makkelijk.
Nee. Kijk, zullen we gewoon open kaart spelen?
Ja, doe maar.
Zullen we gewoon helemaal strijden? Open...
We hebben echt moeten strijden om de boordradio overeind te houden.
Ja. Dus zullen we gewoon helemaal open kaart zijn?
Nou, laten we dat niet doen.
Ja, nu.nl is overgenomen door DPG Media, de persgroep. Er zit ook AD bij en Q Music. En daardoor hebben wij een nieuwe strategie op nu.nl. Mogen we dat zeggen?
Ja, natuurlijk.
En de focus ligt wat meer op het uitleggen van nieuws. Nou, daar ga ik me ook mee bezighouden voor een video. En daardoor is er wat minder tijd om podcasts te maken. Dat heeft misschien ook wel een beetje marketingreden te maken. Of misschien wel geld. Dat er moeilijk geld mee te verdienen is, denk ik. Weet ik eigenlijk niet. In ieder geval, er wordt gesneden in de podcast. De Nu Tech podcast die we hadden is weg. We hadden De Week van Nu. Dat wordt nu maandelijkse podcast. Ja. Daar vertelt de hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman hoe het allemaal zit. En de Bordradio, ja, wat zou daarmee gebeuren? Nou, goed nieuws, we verdwijnen niet. Maar we zijn er alleen nog op de maandag.
Ja.
Of op de zondag, moeten we nog even bepalen. Ja. In ieder geval na de race. We gaan alleen nog maar een terugblik maken. Waarom eigenlijk? Ten eerste omdat de vooruitblik echt procentueel veel minder beluisterd wordt. Heeft een beetje met de timing van de podcast te maken. Want vrijdagmiddag staat het pas online. Dan heb je eigenlijk de vrije training al gehad. Is vaak onze informatie ook een beetje achterhaald. En donderdag verplaatsen is niet echt een optie. Dus dat is eigenlijk een van de redenen. Maar we komen dus uitgebreider met een terugblik.
Hij wordt 2 keer zo lang.
Ja. Nou, dus kan monteren wordt dat nog een ding.
Nee
hoor. En we nemen dat ook op. Dat wordt misschien alweer op YouTube. Dat weten we nog niet. Maar we gaan het in ieder geval opnemen. En die beelden verschijnen ook weer op nu.nl. Dus fragmenten uit de podcast komen als losse video op nu.nl.
Ja, dus als je een hele goede vraag hebt, dan kan het zijn dat jouw vraag ook in videovorm terug te vinden is op nu.nl.
En gewoon 4 minuten, 5 minuten lang. Dus dat wordt wel vet.
Ja.
Ja, dus dat gaan we doen. Altijd een terugblik dus op nu.nl na elke Grand Prix.
Belangrijkste is de boordradio blijft.
Ja.
Ja, dat zeker. Was
helemaal niet zo
elke,
zeker.
Dus, elke Grand Prix 23 keer sowieso.
Ja.
En we gaan nog wel een paar meer maken rondom de testdagen natuurlijk. Dus... Jullie zijn nog niet van ons af.
Om een lang verhaal kort te maken. Ik denk dat we zo openheid van zaken hebben gegeven. Heb je nou nog vragen voor ons? Of wil je ons complimenteren?
Of voor ons schelden? Mag ook.
Of kapot schelden kan allemaal.
Incasseren kunnen we ook.
Ja, het mailadres verdwijnt zeker niet. Podcast@nu.nl. Die is dus bijna exclusief voor ons inmiddels. Je kan ons ook altijd bereiken op Twitter, de Bordradio. En ga ons vooral ook even volgen. En waarom? Omdat wij ook voorafgaand aan het seizoen een paar podcasts gaan maken. Weet je wel, er zal vast nieuws komen. Rondom de testdagen gaan we een podcast maken natuurlijk. Dus hou dat vooral in de gaten. @TheBordRadio.
@TheBordRadio, ja. Ik vond @TheBordRadio nog steeds mooier, maar TheBordRadio...
Ja, dat is toch wel onze naam.
Ja.
Ja, dus het is toch wel een beetje... En we hebben een YouTube-kanaal, ook TheBordRadio. Daar kan je ons ook volgen. En daar komen al die clips, al die filmpjes weer tevoorschijn. Nou, dat was hem, mannen.
Ja. Geweldig.
2020,
ja,
het jaaroverzicht.
Ja, fantastisch.
Lekker bezig.
Nou, we zullen in ieder geval zeggen, wat kunnen we dat nu zeggen? Tot volgend jaar, tot een nieuw seizoen in de Formule 1. En laten we hopen dat het ook maar 40% van dit jaar is.
Zijn
we
al tevreden?
Nou, ik op iets meer, hoor.
Ja?
Nou, ik ben met 40% van dit seizoen ben ik al
een
echt...
Een titelstrijd. Daar
ja, alleen een titelstrijd.
Gewoon een titelstrijd willen
met Verstappen, het liefst.
Ja, het liefst met Verstappen.
En ik heb weer zin in de voorspellingen die we dan aan het einde van het jaar weer gaan horen.
Tegen ons worden gebruikt.
Oké, nou Joost, neem nog even wat vitamine C.
Ja.
En tot volgend seizoen.